kunnen wij dan overgaan naar de gemeenteraad van 1 april. Als eerste punt van de gemeenteraad is de goedkeuring van de notulen van de gemeenteraadszitting van 11 maart 2019. Heeft daar iemand vragen of opmerkingen bij? Dan kunnen we onmiddellijk overgaan.
Voorzitter. Ja, we hebben daar straks die informatienota gekregen met een aantal vragen, nog in die vorige keer geformuleerd zijn naar aanleiding van... Wordt daar nu op teruggekomen nog, of straks? Of?
De informatie van vandaag, daar mogen we straks op terugkomen. Nu, het is de bedoeling dat die ook naar de toekomst toe sneller zal rondgemaild worden, want dat heeft gewoon te maken met het nieuw systeem van notuleren, zittingsverslag en dergelijke meer. Is het de bedoeling, want dat is een informele nota, die naast aanvulling dient om toch zo transparant mogelijk te kunnen werken. Maar die zal in het vervolg, denk ik, gewoon ook rondgemaild worden of via e-notulen verspreid worden. Dat iedereen ook voor de vergadering ruim genoeg op tijd heeft. Als er concrete vragen of opmerkingen over
zijn. Ik had die ene concrete vraag, Stefanie, van vorige keer, rond die, dat puntje in het plan.
Ja,
beleidsplan rond
dat klopt.
De toiletten en de gang.
Dat heb ik nagevraagd en eigenlijk maar dat geschrapt worden, want dat is inderdaad volledig gedaan. Er zijn wel een aantal zaken dat nog aan die kranen gebeurden in het kader van die Energy Challenge, maar eigenlijk kan die zin gewoon geschrapt worden uit het meerjarenplan.
Nog vragen of opmerkingen, Patrick? Oké, dank u. Dan gaan we door naar de gemeenteraad. Goedkeuring van de notulen gemeenteraadszitting 11 maart. Of zijn er nog vragen of opmerkingen over voor de rest? Dan kunnen we dat eenparig goedkeuren. Punt 2 is de definitieve goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP, zonevreemde bedrijven, fase 2. Ah ja, ik heb hier nog een... Ja, ik heb andere notulen als dat er op mijn notulen staat, het anders genotuleerd.
De volgorde niet anders.
Ja, ja.
Het zijn dezelfde punten uiteraard. Hè? Ja, tuurlijk. Ja, april. Ja.
Het is eerst nog de kerk, Stefanie. Advies over de rekening van de kerkfabriek over het jaar 2018. Die bijlagen zaten erbij. Maurice, heb jij daar nog een toelichting bij te doen? Of is
dat... Gewoon dat gemeentelijke toelage, maar dat hebben jullie ook kunnen lezen, dat die 32.000 euro bedroeg, de exploitatietoelage. Dus er moet ook wel rekening mee gehouden worden in het totaal, uiteraard. Hè.
Dan zouden wij gunstig advies willen verlenen. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Dan kunnen we dat gunstig adviseren. Dank u. Dan, ja, dan mogen we nu buiten gaan, Stefanie. Definitieve goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde bedrijven fase 2. Dat is eigenlijk wat op de vorige legislatuur is gestart en uitgezet. Is nu nog voor de Gekkoraad geweest, waar er een gunstig advies is gegeven en wat er op basis van dat gunstig advies, er waren geen bezwaren in het openbaar onderzoek, wordt er gevraagd om conform het gunstig advies van de Gekkoraad dit RUP definitief vast te stellen. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Kunnen we dat definitief vaststellen dan zo? Dan kan dat met eenparigheid gebeuren. En dan zijn we bij de aanduiding van een plaatsvervangend afgevaardigde van het beheerscomité interlokale scholengemeenschap. Daar is vorige keer Machtel de Degge mee aangeduid, maar er wordt gevraagd van iemand uit het Schepencollege ook als plaatsvervanger aan te duiden. En dus zal ik kandidaat zijn om als plaatsvervanger van Stefanie Vriends afgevaardigd te worden. Dan zullen ook de stembrieven zal rondgedaan worden voor de aanduiding van de vertegenwoordigers in de kredietcommissie Vlaamse Energielening. En daar is, dat is ook al door het Schepencollege al afgevaardigd, maar het leek ons beter om dat ook via de gemeenteraad nog eens extra te laten bevestigen. En dat is Willy Torfs kandidaat en Guy Dens is plaatsvervangend kandidaat. De afgevaardigde dat nu gekozen wordt is dus Willy Torfs. Telling van de stemmen van de plaatsvervangend afgevaardigde voor het beheerscomité scholengemeenschap. Rijmaker Stijn, Machtelt Le Degen, Machtelt Le Degen. Rijmaker Stijn, Torfs Willy. Rijmaker Stijn. Dus ik heb 1 maal Torfs Willy, 2 maal Machtelt Le Degen en 16 keer Rijmaker Stijn. Als plaatsvervangend, waar dat de formulieren nu voor rondgedeeld worden, dat is Guy Dens. Als vertegenwoordiger voor de kredietcommissie Vlaamse Energielening, Torfs Willy, Van Dijk Gert, Torfs Willy, Oom Sander, Rijmaker Stijn, Torfs Willy, Rijmaker Stijn en Torfs Willy. Negentien stemmen geteld. 1 voor Oom Sanders, 2 voor Rijmaker Stijn, 15 voor Torfs Willy en 1 voor Van Dijk Gert. En dan tot slot nog de aanduiding van de plaatsvervanger Guy Dens. Ja, 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 en ja, 19 keer ja voor Guy Tens. Dan zijn die afgevaardigden gekozen. En dan kunnen we overgaan naar het extra punt op de agenda. Jan, en ik denk dat jij dat even gaat toelichten.
Voorzitter, eerst een woordje uitleg. Het is niet de bedoeling om met dit punt een oordeel te vellen over leerkrachten of over onze gemeenteschool. Ik heb naar aanleiding van dit punt eventjes de doorlichtingsverslagen van de vier Herentoutse scholen doorgenomen. En ik moet zeggen, ik was aangenaam verrast door de goede beoordeling die die de laatste vier jaar gekregen hebben. En ik zou het betreuren mocht mijn tussenkomst dus beschouwd worden als een aanval of kritiek op onze leerkrachten of op hun school. Integendeel, zoals ik al zei, uit de doorlichting van de gemeenteschool in 2014-15 blijkt dat de leerkrachten grote inspanningen leveren om kwaliteitsvol onderwijs te brengen. En alhoewel deze tussenkomst eigenlijk het gevolg is van een concrete gebeurtenis, wil ik toch beklemtonen dat het helemaal niet de bedoeling is om op die zaak terug te komen of enig oordeel uit te spreken over het functioneren van een personeelslid. Nu, wat het tekst zelf betreft, u heeft hem waarschijnlijk gehad allemaal. Nu, in de loop van 2018 werd in de notulen van het Schepencollege een melding gemaakt van een bespreking over een klacht over een personeelslid van de gemeenteschool. Ik heb toen in de besloten vergadering geïnformeerd naar de naam van dat personeelslid en wat mij vooral interesseerde was de gevolgen van die bespreking. Ik kreeg als antwoord dat die elementen terug zouden te vinden zijn in een brief aan de directeur van de school en waarschijnlijk ook dan de gevolgen van die bespreking. Ik heb dat eerlijk gezegd nooit gecontroleerd, maar ik vond het wel heel raar dat die informatie zelfs in een geheime schutting toen niet kon verstrekt worden. Dat is natuurlijk voor iemand die curieus is van aanleg nogal uitdagend. Nu, in de zitting van het Schepencollege van 18 februari van dit jaar verschijnt er een mail van het betrokken personeelslid en die wordt daarin besproken en beantwoord. En die mail die dateerde van de 19e december, dat is eigenlijk juist voor, om het een beetje lyrisch te zeggen, de machtswissel hier. En die was gericht aan het vorige college. En in essentie was het antwoord dat die klacht door het vorige college werd afgehandeld en dat de nodige maatregelen blijkbaar getroffen waren. Wat mij een beetje fascineerde erin was dat in dat antwoord stond dat het vorige college rekening hield met de klacht, de visie van het personeelslid, de visie van de directeur en de visie van de collega's. Tevens bracht het college ter verduidelijking, of trachtte het college te verduidelijken wat de term of de termen modern pedagogisch handelen zouden betekend hebben in de brief die dat personeelslid blijkbaar na de behandeling van die klacht zou ontvangen hebben. Ik wil niks zeggen over dat antwoord of over hoe goed dat was. Het was een antwoord op een term die eigenlijk, denk ik, in functiebeschrijvingen en in de pedagogie weinig zal gebruikt worden, omdat, zoals iedereen, smaken en kleuren, dat is heel persoonlijk. En wat modern is en wat minder modern is, zal ook wel heel persoonlijk zijn, denk ik. Nu, wie enigszins vertrouwd is met de rechtspositie van onderwijzend personeel in het algemeen, ik heb dat vanuit mijn vroegere beroepservaring wat het gemeenschapsonderwijs betreft, maar eigenlijk zijn die verschillen tussen de verschillende netten niet zo groot, die zal zich vragen stellen over de wijze waarop dat deze zaak eigenlijk werd aangepakt. Ten eerste, waarom stelt het Schepencollege een onderzoek in naar aanleiding van het functioneren van een leerkracht? Ik weet niet hoe bevoegd ze daar zijn om dat functioneren pedagogisch en didactisch te beoordelen. Dan de bepaling modern pedagogisch handelen. Dat is iets dat waar heel veel verschillende meningen zullen over zijn en dat je niet objectief kunt kwantificeren. Er is een Schepencollege dus wel bevoegd om het functioneren van zo'n leerkracht te beoordelen. Nu, wat is er volgens mij mis en wat kan er beter? Er is een decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs, waaronder het officieel gesubsidieerd onderwijs waar de gemeenteschool onder valt. Dat is een decreet van de 27 maart 1991, maar nog altijd geldig. En waar wordt bepaald dat de begeleiding en evaluatie van de personeelsleden van een gemeenteschool moet, hoe die moet gebeuren en wanneer die moet gebeuren. Ik citeer daar eventjes de hoofdpunten uit het artikel 47. In het kader van hun begeleiding wordt een gepersonaliseerde functiebeschrijving opgesteld. Hun, dat zijn de leerkrachten uiteraard, de lesgevers. Voor iedereen die aangesteld is, voor meer dan 104 dagen moet dat gebeuren. En de algemene afspraken daarvan, daarover worden onderhandeld in het lokaal comité van de scholengemeenschap. Voor wie niet thuis is in die terminologie, dat is eigenlijk de vertegenwoordiging van het schoolbestuur en de vakorganisaties die over een aantal persoonsgerelateerde of personeelsgerelateerde zaken moeten onderhandelen en een akkoord hebben. De functiebeschrijvingen, zegt dat decreet ook, zijn het uitgangspunt voor functioneringsgesprekken en eventueel evaluatiegesprekken en verslagen. En, zegt weer het decreet, aan die functiebeschrijving kunnen op basis van functioneringsgesprekken of aan het einde van een evaluatieperiode persoons- of ontwikkelingsgerichte doelstellingen worden toegevoegd. Wat is daar de betekenis van voor de casus waar wij mee zitten? Men kon dus verwachten dat na ontvangst van een klacht over een personeelslid de directeur een functioneringsgesprek zou hebben met de betrokken leerkracht. En naar mijn aanvoelen, en ik denk dat dat bij de meeste mensen zo zou zijn, kon in dat geval best iets toegevoegd worden aan die functiebeschrijving wat betreft de persoonsgerichte of de ontwikkelingsgerichte doelstellingen. Dus met andere woorden, zou er een wenselijke doelstelling bijgevoegd worden in die fameuze functiebeschrijving. Mocht dat personeelslid op dat ogenblik niet akkoord gegaan zijn, dan was het eigenlijk aan de inrichtende macht of de vertegenwoordiger van de inrichtende macht die zegt, kijk, zo zal het zijn en niet anders. In het uiterste geval zou dan nog eigenlijk niks meer kunnen gebeuren, want er is geen beroep tegen mogelijk. Dat staat nergens in het decreet. Dus met andere woorden, in de functiebeschrijving van de betrokkenen had men iets kunnen inlassen dat het probleem dat zich gesteld zou kunnen verhelpen. Dat kon een bijscholing zijn, dat kon onder even wat zijn in feite. Nu, stel nu, en zo zal het waarschijnlijk nu gegaan zijn, dat de klagers niet content zijn met de reactie van een directeur en dat die naar de inrichtende macht, het Schepencollege, stappen en dat die zeggen, kijk, wat is daar aan de hand? Wij willen dat daar iets gebeurt. Dan nog is het niet aan het Schepencollege om die functionering te bespreken, maar had ze dat gewoon terug naar de directeur moeten sturen. En dan had die procedure wel kunnen gevoerd worden. Ik heb dan eigenlijk uit pure curiositeit eens gaan kijken naar het betrokken dossier en de functionerings- en de evaluatieverslagen die aan de tweede evaluator, want de directeur is de eerste evaluator, de tweede evaluator, die eigenlijk vooral moet op de procedure waken, is een vertegenwoordiger van ons en dat is dan de secretaris in de tijd en nu algemeen directeur. Ik stel vast dat In 2014, en dat is het jaar van de doorlichting, en ik neem hem dan niet kwalijk, juist voor een doorlichting in de meeste scholen, kom men tot de conclusie dat men toch nog een aantal dingen moet aanscherpen. En mogelijk waren er geen functiebeschrijvingen en heeft men die nog gefabriceerd om zeker en vast op papier in orde te zijn. Nu, die moeten gepersonaliseerd zijn, dat wil zeggen, iedereen heeft een andere taak, iedereen heeft zijn sterktes en heeft zijn zwaktes. En er kunnen elementen in zitten die aanzienlijk verschillen tussen de verschillende personeelsleden. Nu, die functiebeschrijvingen van het personeel, die zijn niet identiek, maar quasi-identiek. Daar zit heel weinig verschil tussen, dus eigenlijk is dat niet echt gemaakt zoals het zou moeten. En dan heb ik ook gevraagd, kijk, de tweede evaluator die kreeg altijd verslagen van functioneringsgesprekken. Nu, voor de betrokkenen was er alleen een functiebeschrijving, was er nergens een evaluatie sinds 2014 te bespeuren en was er ook geen evaluatie. In 2014 is de functiebeschrijving geweest. Normaal had er in 2018 moeten een evaluatieverslag volgen na een evaluatiegesprek, waarin het functioneren in het lopende schooljaar en de drie schooljaren daarvoor besproken werd. Nu, het is vreemd, want half 2018 komt er een klacht en nergens is daar in een document, en dat was toen ook mijn probleem in de zitting, toen nergens is er een document waar beschreven wordt in wat er afgesproken wordt tussen directie om in dat functioneren iets te veranderen. Nu, dat is natuurlijk allemaal dat ene geval. Wat is nu het belang voor ons en voor de inrichtende macht van die school? Dat is wel belangrijk. Als je niks op papier zet, als je niks hebt, dan ga je op een gegeven ogenblik bij iets waar wij wel bevoegd zijn. En dat zijn alle maatregelen waarvoor tuchtmaatregelen nodig zijn. Die komen naar de inrichtende macht, dat is het gemeentebestuur. Dan heb je niks in handen om te zeggen, kijk, een goede raadsman die zal dan zeggen, ten eerste, wat daar gebeurt, wist die man wat hij daar moest doen? Want heel vaak gaat het over iemand die bijvoorbeeld niks meer doet. Hè? En waar dat je zegt, kijk, dat niet blijven duren, want de kwaliteit van de school gaat achteruit. Maar als die een aantal taken niet doen, maar die zijn niet expliciet voor hem opgegeven, dan heb je niks meer te zeggen. Dan zegt elk college of elke raad van beroep, oké, die meneer wist het niet. Twee, als die meneer echt in fout gaat en er is hem niet op gewezen in functioneringsgesprekken, dan gaat hij ook vrij uit. Dus met andere woorden, je hebt nergens iets om in het geval dat er moet beoordeeld worden door deze raad, om daar uitspraken te doen. Ten tweede, en dat heeft mij gechoqueerd, vind ik in dat bundel ook een mail van een lid van deze raad, die op dat ogenblik eigenlijk aanwijzingen geeft aan toen de secretaris, om raadgevingen, laat ons maar zeggen, om een verwant van hem te helpen om dat op te lossen. Nu, als je verwant van iemand bent, dan moet je je handen daaraf houden. We hebben dat al eerder meegemaakt. Dat is dus duidelijk in strijd met de deontologie en ook met de wettelijke vereisten. Dus dat kan niet zoiets en daar moet ook eens duidelijk op gewezen worden, ik denk voor zeker ook de nieuwe leden, dat die deontologie er bestaat. Die is nog altijd geldig, want die is gestemd in de vorige gemeenteraad en dat men zich daar moet aan houden. Wat ik zou vragen eigenlijk is dat het college in ieder geval met de directeur eens bespreekt hoe die functionering en de kwaliteit van het werken van de personeelsleden kan gestimuleerd worden. Want er zijn heel wat mensen die waarschijnlijk talenten hebben die niet gebruikt worden omdat ze daar niet op gewezen worden of dat dat niet opgenomen wordt in hun takenpakket. Er zijn misschien anderen die dan gebreken vertonen en die worden ook niet geremedieerd. Dat is allemaal spijtig, want het zou de school ten goede komen. Wat niet kan rechtgezet worden is die een inbreuk op de wettelijkheid en de deontologie. Maar daar denk ik dat iedereen maar eens eventjes in zijn geweten moet tasten en zich beteren voor de toekomst. Nu, ik vraag te stemmen, voorzitter, op het voorstel van besluit dat ik van onder geformuleerd heb. De gemeenteraad vraagt het college van burgemeester en schepenen de begeleiding en evaluatie van het personeel van de gemeenteschool door te lichten en met de directie de nodige verbeteringen te bespreken.
Ja, ik kan daar even al redelijk wat toelichting over geven, want wij hebben dat onmiddellijk aangevat om daar het nodige mee te doen. We vinden dat zeker ook positief dat dat ter sprake gebracht wordt, omdat dat ons dan ook effectief de kans gegeven heeft om dat eens van naderbij te bekijken. Als je zelf nog niet echt ervaring hebt in die wetgeving, is dat wel eens handig dat je daarop gewezen wordt om dat dan allemaal te gaan onderzoeken. Dat hebben wij dan ook gedaan en daar met een directeur mee gesproken en ook met een aantal andere mensen die daar wel kennis van zaken daar ook over hebben. Om eigenlijk te gaan zien van oké, hoe gaan wij de leerkrachten begeleiden en hoe moet die evaluatie juist lopen en hoe willen we vermijden dat een klacht afgehandeld wordt op de manier zodat dat dan eigenlijk voorheen gebeurd is. Ik heb daar straks met een directeur al eens naar die functieomschrijvingen gekeken. Die zijn gebaseerd op modellen van het OVSG. En die zijn dan ook effectief binnen de schoolgemeenschap goed zo aangepast geweest. Dus voor de ganse scholengemeenschap. En voor elk type ambt, kleuteronderwijzer of zorg en zo verder, zijn daar wel aparte functiebeschrijvingen. Dus tot dusver gaat eigenlijk dan die... die personalisering. Naast die functieomschrijving is daar dan ook een document voorhanden met schoolspecifieke taken, die dat dan eigenlijk per leerkracht een aantal zaken gaat vastleggen waarvoor dat die leerkrachten zich gaan engageren. Onder andere bepaalde netwerken uit de regio, werkgroepen en zo verder. De rest dat je dan aangehaald hebt, die functioneringsgesprekken, evaluatiegesprekken, er vinden dergelijke gesprekken plaats. Zijn die volledig zoals dat in het decreet geschreven staat? Daar gaan we nog wat dieper op moeten ingaan. Daar ga ik nu op deze moment geen oordeel over vellen. Er zijn wel zeker documenten voorhanden, die staan ginder. Ik denk ook dat zeker een zaak gaat zijn om eens te bekijken in hoeverre dat die documenten hier kunnen geraken bij een tweede evaluator, aangezien dat dat daar allemaal in papier aanwezig is. Digitaal zal dat veronderstel ik ook wel zijn, maar dat is zeker ene dat we daarin gaan moeten meenemen. Nu, wat dat betreft die klacht in kwestie, en ik ben blij dat je dat zelf ook al... vonden wij dat ook niet de taak van dit college om dat dossier terug boven te halen en om verder met de vinger te gaan wijzen. Dat het duidelijk is dat er bepaalde zaken anders hadden moeten lopen, dat denk ik wel. En het enige wat wij kunnen doen nu, is er eigenlijk ervoor zorgen dat we dat in de toekomst op een andere manier gaan aanpakken. In het licht daarvan hebben wij daar straks al met een directeur overlegd om te gaan naar een jaarlijks overleg waarin dat een directeur naar het college zal komen om daar een toelichting te geven over de evaluaties die dat hem bijvoorbeeld dit jaar heeft, het betreffende jaar heeft gedaan, om eigenlijk ervoor te zorgen dat de link met het college en met een tweede evaluator iets naderbij aanwezig is. Dat kan er ook voor zorgen dat er betrokkenheid van het schoolbestuur is op vlak van het functioneren van de leerkrachten. En verder sluiten wij ons ook aan bij hetgeen dat je zegt, oké, als er een probleemgeval of een klacht is, nu is dat een kwestie van woord tegen woord. Er zouden wel functioneringsgesprekken hebben plaatsgevonden, maar die staan niet op papier. Dus natuurlijk, in de situatie waarin dat we nu zitten, dat er eigenlijk dat je de legislatuur overgaat, is dat dan moeilijk voor ons om bepaalde zaken te gaan uitzoeken. Evenzeer, de directeur... Die gaat ook richting zijn pensioen. Dus evengoed gaan er daar ook bepaalde zaken voor een volgende directeur op een gegeven moment zijn. Dus los daarvan zijn we het ermee eens dat dergelijke dings op papier gezet moeten worden. En ook zeker dat dat even een tweede evaluator ter beschikking is voor eventueel dan naar een andere procedure te gaan. We zijn het er ook mee eens dat op die manier dergelijke zaken maximaal intern behandeld moeten worden. Uiteindelijk over dat pedagogische, daar hebben wij zelf als college ook niet een achtergrond over om daarover te oordelen. En dat is ook ons taak, nee, dat staat ook duidelijk in de regelgeving. Maar ja, nogmaals, wij vinden dat positief dat dat ter sprake gekomen is. En eerst overleg is daar ook over ingepland. Dat gaat dan nog over andere zaken gaan, meerjarenplanning met betrekking tot het onderwijs en zo verder. Maar die eerste aanzet is daar al wel ingegeven.
Ja, wat die functiebeschrijving betreft, dat model van het VVSG, dat is inderdaad een kapstok waar dat je kunt mee beginnen om een functiebeschrijving te maken. Die moet ook niet per type leerkracht zijn, die moet per persoon zijn, gepersonaliseerd. Dat wil zeggen, wat je daar nu aanhaalt, zou wel zijn dat er daar schoolgebonden taken zijn, bewakingen enzovoorts, die op een bepaalde manier georganiseerd worden, dat er voor een kleuter anders is dan voor het lager onderwijs, dat is ook heel logisch, maar dat dat van persoon tot persoon verschilt, is ook waar. En meestal ontstaan die wijzigingen in die functioneringsgesprekken naar aanleiding van die, in de functiebeschrijvingen, sorry, naar aanleiding van de functioneringsgesprekken. Iemand heeft een standaard, maar iemand is niet goed in het een of het ander. Ik geef maar een voorbeeldje. Iemand, zijn bord is één grote chaos en een directeur die zegt, mijn beste vriend of mijn beste vriendin, daar kan toch geen klein kind aan uit. Je moet daar eens iets aan gaan doen, dat je dat systematischer opbouwt en dat kinderen daar een inzicht in hebben. Dat kan zo een voorbeeld zijn van iets dat zou kunnen veranderen in het functioneren van die man of vrouw. Hè. Dus dat moet heel persoonlijk zijn en die dingen komen precies in die functioneringsgesprekken boven. Nu, wat die documenten betreft, ik heb alleen vastgesteld dat van de functioneringsgesprekken van de meeste, van een aantal leerkrachten, dat daar gewoon kopies naar de tweede evaluator gestuurd worden en dat dat systematisch gebeurt, veronderstel ik. Ja, wat niet doorgestuurd wordt, kunnen we moeilijk controleren, maar van al die tijd heb ik gecheckt, is er nooit een evaluatiegesprek geweest. Nu, tussen de doorlichting en de ondertekening van die functiebeschrijvingen en het ogenblik nu bijvoorbeeld, hè, zit er meer dan 4 jaar tussen. Dus eigenlijk hadden die moeten gebeuren. Wat die link betreft, ik ben daar geen voorstander van om hier te gaan praten met de directeur. Ik denk dat het beter zou zijn dat tussen de twee evaluators, als er een probleem is, dat besproken wordt. Het voorbeeld wat dat niet deontologisch handelen betreft, is dat zo'n voorbeeld van heel die procedure van begeleiding en beoordeling, zowel voor het gemeentepersoneel als voor het onderwijzend personeel, is in grote mate opgebouwd als ad hoc. Buiten de politiek. En ik denk dat we dat zoveel mogelijk buiten het politieke forum moeten houden. En dat dat een goede zaak is. Als er beleidsfouten zijn in het algemeen, dan kunnen die hier komen en dan kunnen die via het college gecommuniceerd worden. Maar ik vind niet dat een directeur zich hier voor iedereen moet komen verantwoorden. Dat kan hij tegenover.
Ja, maar daar wil ik even kort op reageren, want het is uiteraard niet de bedoeling om als inrichtende macht inhoudelijk te gaan sturen of inhoudelijk op die dossiers te gaan ingaan, want ik denk dat dat ook absoluut niet de bedoeling mag zijn. Eén ding is wel, en daar is het wel onze taak, denk ik, om te waken dat de procedures, hè, dus dat er dat de procedures gevolgd worden op een normale manier en vooral ook, en die terugkoppeling die dat dan bedoeld was, heeft dan vooral te maken, gewoon een aftoetsingsmoment van kijk, zijn er problemen geweest om bepaalde gesprekken te voeren of wat dan ook, omwille van tijdsgebrek of wat dan ook, zodat er tenminste een opvolging is dat dat gebeurt, uiteraard. En de inhoud van die evaluaties en van die functioneringsgesprekken en zo verder, die kunnen we enkel zijdelings volgen, maar daar gaan we uiteraard niet in dialoog gaan met de directeur, want het lijkt mij in eerste instantie, en dat is ook de beschrijving, zijn taak en zijn opdracht, en daar zou die in de grootste vrijheid aan moeten doen, alleen binnen de contouren die dat wij voorop zitten en wat we zeggen van kijk, we moeten gewoon opvolgen dat gebeurt, dat we niet terug in een situatie komen als nu, dat we, en dat is echt wel belangrijk, niet alleen voor ons, maar ook voor de generaties die daar later komen, dat er een dossier is, als er morgen iemand uitvalt in een organisatie, dat je tenminste terug op een personeelsdossier kunt vallen, dat moeten wij zien, hè. We moeten zorgen dat die structuur er is, de inhoud, daar vind ik als allereerste dat wij ons daar niet mee moeten inlaten. Ik heb dat dossier ook doorgenomen naar aanleiding van deze situatie. En ik betreur dat ook en ik betreur dat langs verschillende kanten. Dat is door drie partijen door elkaar gecommuniceerd op een manier die dat denk ik niet kan. En waar dat de boodschap gewoon ook, en dat is dan alleen hier naar deze gemeenteraad en naar de leden van het Scheepcollege, dat er uiteraard een deontologische code is die dan moet gevolgd worden, punt aan de lijn. Maar als er een terugkoppeling is tussen directeur en Scheepcollege, het enkel en alleen bedoeld voor de contouren en het bieden en het opvolgen van het kader, niet een inhoud.
Nee, maar ik had begrepen dat de schepen bedoelde dat die voor de gemeenteraad zou komen om iets uitleg te geven.
Nee,
dat is een druk leggen op iemand die zoal werk genoeg heeft en dat is niet nodig.
Nee, ja.
Dan ben ik verkeerd, hoor. Sorry. Okay.
Dan kunnen we, denk ik, dat punt, want zijn er mensen die daar nog vragen of opmerkingen bij hebben bij dat voorstel van beslissing? Kunnen we dat punt goedkeuren zoals dat voor ligt? Want er is al een stuk in uitgevoerd, maar dat zal dan in een opvolgingstraject komen. Kunnen we dat zo goedkeuren?
Ja, ik had ook nog een kleine aanvulling daarop. Als iemand die met haar twee voeten in het werkveld nog staat, midden met het M-decreet, iemand die alle dagen ermee geconfronteerd wordt. Als ik dat in het begin las, was ik ook een beetje bang van oei, we gaan hier toch niet met de vinger wijzen en van bovenuit dingen gaan opleggen. We hebben het inderdaad al zwaar genoeg alle dagen. Dat is ook een reden waarom dat heel veel mensen wel de voorbije dagen gestaakt hebben. Maar dat kun je nu horen vertellen van ja, het is echt de bedoeling van mee samen op pad te gaan, samen te denken, samen iets uit te werken waar dat ondersteunend kan werken en niet van bovenuit belerend. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is en ik ben blij dat ik dat wel een stuk gehoord heb.
Ja, mevrouw, het is de bedoeling van die functionering inderdaad om te ondersteunen. Het is niet de eerste instantie om te sanctioneren, maar
als het nodig is,
zal
is het
ooit nodig zijn.
Nodig,
misschien, dat en als je niks hebt, dan is er niks. Hè.
Dat is dus op dat elk is onze werk zorg, zo.
Want uiteindelijk, de gemeenteraad gaat alleen maar moeten beslissen over tuchtprocedures. Hè.
Ja.
En de meeste problemen in scholen hebben weinig met tucht te maken, maar soms met motivatie. En dat heb ik dat straks ook even kort gezegd, er zijn ook mogelijkheden met mensen die bijzondere talenten hebben enzovoorts, en die vaak door gebrek aan communicatie over het functioneren niet naar boven komen. Dus voor de kwaliteit van de school zou dat heel goed zijn, ook in een zeer positieve zin. Hè? Niet van, je doet dit en dat niet, maar tja, ik heb gemerkt dat je dat en dat kunt, zouden we dat eens niet kunnen proberen.
Ja, maar ik ben heel bekend met functioneringsgesprekken. Dus
voilà,
om daar in de kernkwaliteiten en de kerncompetenties verder in de verf te zetten.
Ja, voilà.
Dus ik ben wel mee met het verhaal.
Dan is
dank
het,
u voor de toelichting.
Een genoegen als voorzitter om te mogen vaststellen dat de volledige gemeenteraad het nieuwe traject wil steunen dat we daarin willen gaan voeren. Dank u. Dan kan dat punt afgesloten worden, denk ik. Ik stel aan vast dat de agenda als dusdanig is uitgeput. Ik heb nog wel een aantal mededelingen te doen in de Varia. Gewoon een aantal opvolgingen, die zijn hier al een aantal keren ter sprake gekomen. Het zwerfkattenbeleid, daar heb ik gezegd dat we daar een nieuwe tendens in hebben willen brengen. Dat is ondertussen gebeurd. Daar is nu de voorbije weken ook een overeenkomst gesloten, ik denk zelfs vandaag nog, met de dierenartsen, om binnen dat systeem in te stappen. En is er ook een overeenkomst gesloten met opvangcentrum Uncogeri, waar dat die katten die gevangen worden en die dan niet kunnen toegewezen worden of die dan niet terug kunnen uitgezet worden, ter adoptie zullen worden aangeboden. Dus dat traject is volledig lopende. Daar zijn de drie randovereenkomsten volledig afgewerkt. Dan de situatie van de duivenoverlast. Daar had ik vorige keer ook al kort aangeraakt dat we daar een samenwerking hebben opgestart met de Duivenbond. Ik kan u zeggen dat dat ook in werking is getreden, dus dat die duiventillen ondertussen geplaatst zijn. Die zijn dit weekend geplaatst. Daar zijn een aantal, of daar is een wildcamera bij geplaatst om op te volgen wat de situatie in en rond die tillen is. En daar hopen wij in de komende weken resultaat te kunnen boeken. Dan is er, en dat wil ik al even meegeven, want er is ook vanuit de fractie van GBL nog een schriftelijke vraag gesteld. Die is behandeld op het college en die zal vandaag, is daar een ontwerp door de secretaris aangeleverd, een inhoudelijk antwoord. Die zal in de loop van deze week worden toegestuurd, denk ik. Algemeen directeur, excuseer. Nu, in het kader daarvan, en daar was de vraag onder andere over de situatie van de brandweer en hoe dat verloopt is, dat is helemaal uitgewerkt en toegelicht op basis van een advies dat van IOK gekomen is. Er was ook een vraag gesteld over een opmerking die dat tijdens de vorige raad gemaakt was in het dossier van KFC, omdat daar gesproken werd over etelijke tienduizenden euro extra kosten. Ook daar is een toelichting gegeven, om nu gewoon al kort, want ik had begrepen dat dat dan niet echt duidelijk was wat dat daar, die tienduizenden euro's zouden kunnen betekenen. Ik kan u daar meegeven dat wij een viertal colleges geleden een opmerking hebben gekregen van de architect die dat betrokken is bij dat dossier, of die dat betrokken was bij dat dossier, die kwam zeggen dat zij al over een aantal onbetaalde eerloonstaten beschikte, die dat al meer dan een jaar onbehandeld waren gelaten. En dat ging vooral over taken die dat de architect van de gemeente had overgenomen van de architect van de club. Dat ging over een bedrag van 6.800 euro. Dan is er een situatie, en dat is een situatie die dat nog wel wat nasleep zal kennen. Blijkbaar is er in juni 2018 beslist om een ontijzeringsinstallatie aan te kopen van net geen 39.000 euro. Sedert juni 2018 staat die ontijzeringsinstallatie klaar bij een aannemer, maar is er daar gedurende een half jaar of tot nu niks mee gebeurd. Dus wij zitten in de situatie, begrijpen wie begrijpen kan, dat er een ontijzeringsinstallatie besteld wordt op maat voor een lokaal van de club, maar waar dan nu blijkt dat die ontijzeringsinstallatie in dat lokaal niet mag geplaatst worden omwille van veiligheidsnormering. Twee mogelijkheden daar, ofwel, dus één, dat is misschien ook niet onbelangrijk om te zeggen, die ontijzeringsinstallatie van bijna 39.000 euro is dan wel gekocht geweest in 2018. De rekening daarvan die gaat nog moeten komen. Dus dat is een van die tienduizenden euro's waar ik vorige keer over sprak, die dan nog niet betaald is, maar die nog wel gaat moeten betaald worden. Dus dat is een kleine 40.000 euro. Als we, omwille van het feit dat die ontijzeringsinstallatie niet in die clublokalen kan geplaatst worden, die zouden annuleren, dan zitten we daar met een annuleringskost van een kleine 8.000 euro, hebben we vandaag begrepen. Tweede aspect, en wat dat dan in mijn genoemde tienduizenden euro zat, is dat er blijkbaar een brandweg is aangelegd geworden, waar dat er in samenspraak op de werfvergaderingen blijkbaar vroeger beslist is om die goedkoper uit te voeren, onder de toezegging van dat die enkel en alleen beperkt zou gebruikt worden voor de leveringen van de brouwer en de nood- en hulpdiensten. Maar waar dat er dan tegelijkertijd wel een bestuursparking zou aangelegd zijn en waar dat er wel regelmatig ook derden die toegangsweg gebruiken met alle gevolgen van dien, dus dat die weg niet voorzien is op het gebruik dat er momenteel is en waar dat er dus een continue onderhoudskost is. En dan last but not least, want ik denk als we over tienduizenden euro spreken, dan zitten we nu al denk ik aan de 70.000 euro van onverwachte kosten. Er zijn nog wel een aantal kosten naar boven gekomen en dan spreek ik onder andere over het feit dat we kennen de situatie dat er op een bepaald ogenblik de gemeente de terreinen heeft laten aanleggen in haar opdracht, dat dan het onderhoud of het maaien en dergelijke meer dan plots door de club is uitgevoerd. Er is nu een situatie waar dat wij vorige over twee weken ter plaatse gekomen zijn, waar dat er een overdracht is gebeurd van een onderhoudsdossier, al dan niet, maar waar dat er door een niet correct onderhoud, zo zegt dan de plaatser, er een probleem is met de grasmat, waardoor dat die één heel veel vocht ophoudt en waar dat er heel veel water is. En dat zal moeten opgelost worden en waar dat we door een al dan niet verkeerde overdracht van de onderhoudsvoorzieningen ook met een mogelijk bijkomend probleem zitten. Dat is de toelichting van wat betreft de situatie van de voetbal. Dan was er ook een vraag. Een vraag geweest over, als ik me niet vergis, de ramingen die momenteel blijkbaar wel tot wat verwarring zorgen. Want we hadden vorige keer gezegd van kijk, we gaan bij aanvang van deze legislatuur is even kijken naar de situatie van de grote projecten die nog op de agenda staan. Of die op de agenda stonden en wat er van gezegd is van kijk, die gaan we uitvoeren voor budget X. 1. En dat leek mij toen de logische gang van zaken. Klopt dat budget nog steeds? Van waar komt dat budget? En kunnen we voor datzelfde budget, dat uiteraard ingeschreven is in de meerjarenplanning, die projecten al dan niet effectief uitvoeren? Daar is dan de vraag gesteld, of er is dan vorige keer de discussie geweest. Ja, onze ramingen die dat we toen laten uitvoeren hebben, die waren toch gebaseerd op schattingen van architecten en dergelijke meer. 1. Dat klopt. Maar sommige van die ramingen dateerden van jaren geleden. Om alle verwarring daarover weg te halen, heb ik aan de financieel directeur een overzicht gevraagd om voor de verschillende sites eens even op te lijsten. En ik denk dat dat een oefening is die dat we nu moeten maken, maar die dat we ook de komende maanden moeten maken. Want men kan wel een aantal heel mooie en interessante plannen hebben met een gemeente. En dan start men met een bepaald budget. En dan zit men natuurlijk in een visie waarin men zegt van kijk, we willen dat heel graag realiseren. Maar als dan gaandeweg die budgetten stijgen, blijven stijgen en blijven stijgen, dan denk ik dat het even nuchter is en even fatsoenlijk is om op een bepaald ogenblik even terug te koppelen en te durven zeggen van kijk, we staan nu in een situatie waar we beslissingen gaan nemen wat we gaan moeten uitvoeren of kunnen uitvoeren of niet kunnen uitvoeren. Wat zijn nu de realistische kosten van dat project waar dat velen het over eens waren dat dat heel mooie bedoelingen en intenties en mogelijkheden bood? Staan we daar nog eigenlijk in de situatie dat dat nog even mooi is als we naar het financiële plaatje kijken? Ik heb de oefening laten maken door de financieel beheerder en ik zal u de drie grote projecten, en dan spreek ik over de kinderclub, maar daar zitten we dus in een apart verhaal, omdat die aanbesteding gestart is in december 2018. Dus we zijn daar in uitvoering, dus dat is een project dat we niet meer kunnen stoppen, dat is lopende. Daar was de aanvankelijke gebudgeteerde kost 800.000 euro in het meerjarenplan 2014-2019. De laatste gebudgeteerde kost in het meerjarenplan 2018-2020 was 1.500.000 euro. De huidige raming bedraagt 2 miljoen euro, totale kostprijs. Dus dat wil zeggen dat wij nu, sedert de laatste raming van de vorige legislatuur, 500.000 euro extra kosten moeten voorzien om dat project uit te voeren. Dan gaan we naar de site Verheyen, waar dat er een initieel budget voorzien was, los van een aankoop, van 500.000 euro. Dat is dan in het laatste, en dan spreek ik, 500.000 euro was in het meerjarenplan 2015-2019. Het laatste budget 2018 was er een bedrag voorzien van 2.125.000 euro. We hebben terug een raming laten maken, nu, en gezegd, niet, wetende dat we nog een aantal dingen moeten uitvoeren, maar die gaan we niet ramen, want ik vind dat is in alle eerlijkheid, dat is bedrog, hè. Als je weet dat je bepaalde kosten gaat hebben, je sluit je ogen daartoe, want dan kunnen we de rekening laag houden. We hebben alles in rekening laten brengen. We hebben ook in rekening laten brengen door de ontwerper van, kijk, uw laatste raming dateert van begin 2018. We staan nu een jaar verder. Moeten wij daar op basis daarvan al extra kosten voorzien? 5%. 5% meer kosten door het langer aanslepen van dat dossier gedurende een jaar. Dat stemt niet echt vrolijk, denk ik, als we weten dat we vandaag terug voor een procedure staan van 2 jaar. Want als je 5% per jaar telt op een bedrag dat laatst gebudgeteerd is op 2.125.000 euro, dan word je daar niet vrolijk van. Nu goed, dat was het verhaal in 2018. We hebben nu de oefening teruggemaakt door al die sommen naar vandaag te actualiseren. En dan zien we dus sedert 2018 tot nu, en rekening houdende met alle werken die dan niet wij bijkomend bestellen. Hè. Dat zijn werken die dat wel voorzien waren, die men ging uitvoeren op die site. Dan mocht je daar een bedrag bijtellen van nog eens 475.000 euro. Dus dan zitten we met een budget van 2.600.000 euro. Dat is de tweede grote site waar we voor staan. En dan ten derde, de site Cerneels. Dat is de site die dat gestart is in het meerjarenplan 2014-2019. En toen had men daar in mijn ogen het goede voornemen om ook de brandweer daar te vestigen. Daar is dan naderhand gezegd dat dat niet kon. Maar zelfs met het vestigen van de brandweer, want dat was een insteek om die site te kopen, werd dat bedrag voor het realiseren van die site, en ik spreek niet over aankoopprijzen, ik spreek over de ontwikkelingsprijzen die daar gebudgeteerd waren, dat was in het meerjarenplan 2014-2019 €1.500.000 kosten voor de ontwikkeling en €100.000 ontwerpkosten. In het laatste budget van de vorige legislatuur eindigen we daar op €3.300.000. €3.300.000, dus dat is een verdubbeling van waar we 4 jaar geleden gestart zijn. En we hebben ook daar nu de oefening laten maken en een raming laten maken van kijk, wat zit er nu in die €3.300.000 in? Want is dan heel die site afgewerkt of moeten we daar dan nog voorzieningen voor zien of niet? Nee, dan is die site niet afgewerkt, want men wil daar ook uiteraard groen aanleg rondom doen. Men wil daar ook een mezzanine inbouwen in die hallen. Daar wordt een extra verdieping gevraagd en dergelijke meer. Raming sedert 2018 naar nu. En dat zijn ramingen die begroot zijn op effectieve berekeningen door de technische diensten en dergelijke meer. Plus €700.000. Als je dat nu resumeert, alleen al voor die drie grote projecten, en dan spreek ik in eerste instantie over de site Cerneels, komen we van €1.500.000 in de eerste raming en eindigen we nu met een bedrag van €4.000.000. Dat is €2.400.000 meer als toen dat we beslist hebben om dat aan te kopen. Meer, hè? Als je dan de site Verheijen bekijkt, waar dat we van €500.000 komen, daar eindigen we nu op €2.600.000. Dat is €2.100.000 meer als toen dat we dat gekocht hebben. Dat is een verschil van €2.100.000. En dan de kinderclub, heb ik u daar straks gezegd, daar zijn we aan het uitvoeren, daar kunnen we zelfs niet van terug. Daar zitten we op een verschil van €1.200.000. Dus, als ik dat nu samenvat, en ik blijf daarbij, al die projecten die hebben heel veel voor- en tegenstanders en daar kunnen heel veel meningen over hebben, maar ik vraag hier aan de Raad om daar in realiteit en eerlijkheid naar te kijken. Als je ziet dat je start met projecten en je moet op 5 jaar tijd vaststellen dat die €5.700.000 meer kosten als wat je aanvankelijk gepland hebt, dan kun je niet zeggen dat er geen probleem is. Dan kun je niet zeggen, zoals ik sommigen al zeggen, voert die gewoon uit. Dat is gewoon zelfmoord. Allee, dat is financiële zelfmoord, want daar heeft nooit iemand de totaalsom willen maken, denk ik. Maar dat is de realiteit. En ik zal die cijfers, ik heb ze hier nu toegelicht, die kunnen van A tot Z gestaafd en onderbouwd worden, maar dat is de realiteit waar we voor staan. €5.700.000 extra kosten tegenover dat die projecten zijn aangekocht en gestart. Dat is de situatie waar we vandaag voor staan. En dan denk ik dat we na 3 maanden kunnen zeggen dat die oefening die we aan het maken zijn, dat die al haar nut bewijst. Dat die al haar nut bewijst. En dat we dan tegelijkertijd, als we die oefening aan het maken zijn, ook nog even in het achterhoofd moeten denken dat we de nasleep van het dossier van KFC, waar ik u daarnet de financiële context van gezegd heb, waar dat de rekeningen blijven binnenvallen met de tienduizenden euro's, dan moeten we hier eerlijk durven zeggen, dan is deze oefening en het feit dat we daar 1 jaar over gaan doen om een meerjarenplan te schrijven en te onderbouwen, gewoonweg nodig. Dat is gewoonweg nodig. Ik noem die cijfers hier nu omdat ik daar geen discussies over wil hebben en geen speculaties over wil hebben. Al die cijfers kunnen volledig onderbouwd aangeleverd worden, want die zijn allemaal gebaseerd op wat het de diensten ons aangeleverd worden. Dat ter informatie voor de grote projecten. En dan is het denk ik, logisch dat je moet durven zeggen dat de gemeente daar een heel grote oefening moet maken. Want ik noem nu de naakte kosten om die projecten uit te voeren. Dan moeten we ook ons ogen niet sluiten voor een andere problematiek die dat er momenteel in de City Verheijen bezig is. En dat is de leegstandsheffing. 27.000 euro per jaar die dan nu voorlopig opgeschort is. Hè? Maar waar je op een bepaald ogenblik een beslissing zult moeten nemen. Die leegstandsheffing die gaat niet maal 2, die gaat maal 3 op den duur. En dat gaat een veelvoud zijn wat het nu is. Wat staat er tegenover? Dat we natuurlijk ook met een subsidie zitten die dat we dreigen te verliezen. Want je moet ofwel af, ofwel verlies je de subsidie. Ik denk dat we in de komende maanden moeten in gaan beslissen van wat dat we daar gaan doen. Maar dat dat een verhaal is waar dat we van kunnen zeggen, dat kunnen we zomaar uitvoeren. Ik denk het niet. Als iemand daar nog meer of vragen bij heeft bij die cijfers, daar kan de toelichting volledig van aangeleverd worden. Het antwoord zal er gegeven worden ook aan de fractie GBL. Maar als andere raadsleden uiteraard die cijfers willen of die onderbouwing daarvan willen, dan kan dat algemeen doorgestuurd zetten. Het antwoord zal op extranet geplaatst worden en kan dat zo weg. Dus we gaan die oefening blijven maken en we gaan die projecten inderdaad blijven analyseren.
Stijn. Ja. Dat zijn absoluut confronterende cijfers. En uw conclusie is dan meer dan correct van, je gaat uiteraard keuzes moeten maken. En u spreekt wel een over Cerneels Vrije Kinderclub. Maar we willen ook nog wel een ander beleid voeren, hè, op andere domeinen. Hè. Ik bedoel, er zijn ook nog openbare werken die dat we willen doen. Wat gaan we doen met kruispunten op de Nuilenberg, kruispunten op de Herentalse Steenweg? En zo zijn er nog een tiental andere semi- of redelijk grote projecten waar dat je ook nog wel iets wilt doen. Dus het zal heel, heel, heel nodig zijn om een heel correcte inschatting te maken van alle projecten en alles goed op een rijken te zetten en de juiste beslissingen te nemen.
Ik zal daar nog aan toevoegen, Hugo. De IDM-se Steenweg, die stilletjes aan het wegzakken is aan de zijkant. En dat, ja, ook al. Maar goed, dat is eigenlijk gepland voor een stuk, hè, denk ik. Ja. Maar dus de IDM-se Steenweg is iets dat ook zal... Dat kun je geen 6 jaar volhouden zoals dat er nu... aan de kanten aan het wegzakken is. Dus er zal ook iets moeten gebeuren. Ik herinner mij de vorige schepen van openbare werken, dat die over 1 miljoen sprak, om dat helemaal eraan te leggen. Ik denk niet dat helemaal moet heraangelegd worden, maar toch, daar zal toch serieus wat geld in kruipen. Hè? Voorzitter, ik heb de zin van uw betoog gehoord en ik onderbreek niet graag door nu op een detail in te gaan, maar... Op KFC, ik heb dat verslag gelezen van dat gesprek, en KFC beweert daar dat ze die ontijzeringsinstallatie nooit gevraagd hebben. Nu is mijn vraag dan, van wie komt die idee dan? Dat is één. Ten tweede, en dan denk ik dat ze eigenlijk 900% eerlijk zijn, maar ik kan dat niet bewijzen. Ze wijzen dan ineens op de kost aan energie die daarin kruipt en... aan de verwerkingskosten van het slip dat eraf komt. Dus ik heb zo het vermoeden dat die om kostenreden van exploitatie van dat machine, dat die daarom eigenlijk dat naar de gemeente zouden willen toeschuiven. Is dat iets dat alleen voor hen bedoeld is of is dat voor het hele complex bedoeld?
Ja, sorry. Ah, sorry, ik kan ook praten tegelijkertijd. Nee. Nee, Jan, die vraag hebben wij ook gekregen, want op een gegeven moment zaten wij in de bizarre situatie dat er dus hier een rekening toekomt van 40.000 euro, waar dat KFC zegt, ja, maar wij moeten dat niet hebben. Hè. Wij hebben dat nooit niet gevraagd en dat is nooit niet de bedoeling geweest. Nu hebben we ondertussen ook wel met die firma al contact gehad, die dat die ontijzeringsinstallatie klaar heeft staan op maat. En daar zou wel een mogelijkheid zijn, want zij hadden het vooral over wat gaan die filters kosten en zo verder. Dat is een zelfverenigende installatie, dus die trekt zoveel kubieke meter door om te ontijzeren en die zuivert zichzelf met dat water en die stoot een deel terug naar de riolering. Dat maakt dat het wel onderhoudsvriendelijker is dan een gemiddelde ontijzeringsinstallatie, want daar deden ook de meest gekke uitspraken de ronde over. Maar dus, en dat is niet sarcastisch bedoeld, de schade is op dat vlak beperkt in die zin. Dat dus nog het beste van het kwade is. Hè? In de zin van, we gaan daar niet mee in een situatie zitten dat we er ook nog elke maand filters in moeten steken. Anderzijds, en dat is nog een van die dingen, zitten we in de situatie, en dat heb ik daar straks niet vermeld, maar ik zal het er nu wel bij zeggen, is dat ook in dat gesprek met KFC is gebleken, maar ik ben blij, en dat is ook de vraag geweest van het huidige bestuur, dat er gezegd is van kijk, ja, realiteit is realiteit, de cijfers van toen, de waarheid heeft dat ingehaald en we gaan nu met realistische cijfers komen. En dat is ook iets waar we rekening mee moeten houden, want als we de cijfers die dat we hier jaar na jaar gehoord hebben moeten volgen, ja, dan is dat een club die dan momenteel 75.000 euro op de rekening staan heeft en die dat die ontijzeringsinstallatie vlotjes kan betalen. De realiteit blijkt anders, maar die cijfers zullen ons aangeleverd worden. Dus al die dingen zullen nog meespelen in de toekomst, maar ik wil dat gewoon maar aangeven dat geen afgewerkt geheel is. Want
dus is het mogelijk dat er daar ook nog een solvabiliteitsprobleem komt?
Op dit ogenblik kunnen wij alleen maar, en dat is wel positief, zeggen dat de rekeningen betaald zijn. Maar men is wel zo eerlijk en zo ridderlijk om te zeggen van de cijfers dat we over een jaar, twee jaar aan de gemeenteraad voorgelegd hebben, die stemmen niet overeen met de realiteit die dat we vandaag kennen.
We hebben geen reden om dat aan te nemen vandaag, dat er een solvabiliteitsprobleem zou zijn. Dus alles, tot hiertoe, alle financiële engagementen worden aangekomen. Maar we hebben geen kristallen bol natuurlijk. We weten niet wat de toekomst zal brengen. En er is een actualisatie aan ons beloofd. Maar ik denk niet dat we die al gekregen hebben.
Nee. Wat Cerneels betreft, de sanering van die landbouwgrond achteraan, is daar al iets over geweten? Wat mogelijke verplichtingen zijn en wat kosten kunnen zijn?
Jan, ik wil nog jij. Ik wil daar even op ingaan. Er is vrij recent, eigenlijk vorige week, is er een nieuw onthardingsbudget gecreëerd vanuit de Vlaamse gemeenschap om dus projecten in te dienen waar je een bepaalde ontharding gaat doen. Meestal gaat dat dan over het verwijderen van asfalt of klinkers of wat dan ook. Nu, het project Cerneels, of het stuk landbouwgrond Cerneels achteraan, waar we vanuit gaan, dat er toch een vrij serieuze vervuiling in de grond zit. En dan hoeven we dat niet te dramatiseren over chemische vervuiling of wat dan ook, maar gewoon steenpuin en dergelijke. Ja. Nu blijkt dat dergelijke projecten ook zouden kunnen ingediend worden om te resorteren onder de pot van ongeveer 15 miljoen euro die nu gecreëerd wordt om dergelijke projecten te saneren. Nu, het is nog maar pas opgestart en de looptijd is tot 15 mei. Dus tot 15 mei hebben we
een aanvraag in te dienen.
Kunnen we een project indienen. Er zijn al een aantal verkennende gesprekken geweest. En de gemeente gaat sowieso een dossier indienen in samenwerking met Natuurpunt, om daar te proberen om toch wel wat geld los te krijgen om daar een sanering te doen, want die zal sowieso nodig zijn. Nu, wat de financiële kant betreft, die pot of die projecten, die subsidie kan oplopen tot 250.000 euro. Als je een sterk dossier hebt en je kunt dat goed motiveren en je kunt daar werk van maken, dan kun je daar inderdaad wel van profiteren. En we gaan daar proberen om dat aan te grijpen, om dat stuk dus te saneren.
Dat is goed.
Nu, Schouwvliegen had vorige keer ook een pot van 5 miljoen euro. Daar zijn 300 projecten ingediend. En er zijn er uiteindelijk 30 die dat een subsidiering gekregen hebben. Dus we moeten realistisch zijn en we zullen wel kijken hoe ver dat we geraken. Hè.
Hoop maar, moet leven.
Hè?
Ja. Zijn er nog cijfers die dan niet duidelijk zijn of vragen van het andere fracties over die cijfers? Niemand? Dan is er een volgend punt dat ik wil aanhalen en dat een beetje kadert. En ik weet ook ondertussen al dat niet door iedereen even positief gezien wordt. Maar uiteraard kijken wij ook naar alternatieven. De situatie waar dat we nu voor staan, weten dat er een situatie is waar dat de vergunning voor Verheijen aangevochten wordt voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. En waar dat we weten dat er 16 maanden gemiddelde doorlooptijd, en koppel daar dan nog aan vast, stel je voor dat het allemaal 100% meevalt En we gaan dan beginnen bouwen. Dan mogen we daar nog eens 2 jaar bij tellen. Dus dan zitten we eigenlijk in de situatie nu, waar dat we weten dat we naar onze verenigingen toe, hoe mooi dat we dat ook noemen, het project van de Sitte Verheyen en de huisvesting van verenigingen en dergelijke meer, dat we door de eerste 4 jaar geen huisvesting zullen hebben van verenigingen of wat dan ook. En dan spreek ik in het meest optimale scenario. En dan spreek ik ook over de situatie dat we gewoon verder gaan en die kostprijs doorslikken zoals dat hem nu voor ligt. Daarom denk ik dat wij als gemeente de verantwoordelijkheid willen nemen en het initiatief willen nemen om inderdaad naar alternatieven te kijken. En dan is er al eens een aantal keer gesproken over de zaal Lux en dergelijke meer. Nu, daar ligt op dit ogenblik geen enkele zekerheid, geen enkele mogelijkheid die dat we nu al kunnen bevestigen of wat dan ook. Dus dat is niet de kwestie momenteel. Waar dat wel is, en dat is een pand dat daar al 12 jaar naast ligt. Dat is een pand dat, dat op de markt 21 is gelegen. En dat is de handelspand onderaan dat op de markt uitkomt. Dat is een handelspand waar dat er een autodoorrit is onder de appartementen, waar dat er een benedenvloerse verdieping is die dat volledig casco is, dus daar is nog geen afwerking. En, last but not least, maar dat is een wel belangrijke zaak, het is dat pand, in tegenstelling tot het pand dat direct naast Lux gelegen is, dat eigenlijk heel de zaal ontsluit. Dus dat pand verspringt achteraan en daar is daar een volledige open parking die dat maakt, dat de nooduitgangen van Lux die dat op dat pand uitkomen, dat die eigenlijk nu botsen op een omheining die dat daar staat, maar wat je wel naar de toekomst toe, als je die zaal wilt blijven gebruiken, dat pand zult nodig hebben in eender welke opstelling dat er is. Ik kan u daar zeggen dat we daar wel gevorderd zijn en dat daar een optiemogelijkheid is voor de gemeente om die gelijkvloers aan te kopen. Een optie waar dat die gelijkvloers, en dan bedoel ik zowel de parking dat daar achteraan gelegen is, als de casco-ruimte zelf. En daar hebben wij nu gaan kijken, en dat is ook niet onbelangrijk om te zeggen, want we moeten weten waar dat we over spreken. Als men over de Sitte Verheyen spreekt en zegt van kijk, er lag heel wat mogelijkheid voor de verenigingen, dan spreken we over exact dezelfde oppervlakte als die dat er daar in dat casco-pand ligt. Dus als wij de verenigingen willen huisvesten en als dat een prioriteit is om in de komende 4 jaar toch verenigingen te willen huisvesten en wat dat er al zoveel jaren beloofd is ook effectief te gaan uitvoeren, dan ligt er in dat pand een mogelijkheid. Bijkomend aan die mogelijkheid is dat je de enige eigendom aankoopt die ooit de zaal Lux op een deftige manier zal kunnen ontsluiten zonder dat je op het beroep moet doen op het café en de ontruiming van het café voor als er een activiteit is in die zaal. Dat is de situatie waar we vandaag voor staan en dat is de optie die we binnen het Schepencollege momenteel voorliggen, maar waar we wel geneigd zijn om daarop in te gaan. Waarom? Als je de komende 4 jaar in Herentout, en nu spreek ik niet over het verlaten van de pistes Verheyen of wat dan ook, maar als je de komende 4 jaar in Herentout een podiumzaal wil hebben, die dat bruikbaar is, en dan bedoel ik daarmee die dat je kunt huren en waar dat je een bepaalde capaciteit in kunt doen, dan heb je het pand dat nu voor optie voor ligt nodig. Als je dat niet hebt, en daar is de brandweer heel duidelijk over, want ik weet niet, Patrick is daar de voorbije jaren, zijn er heel wat activiteiten doorgegaan, is daar ooit nog een controle bij u weten geweest door de brandweer, of is daar gevraagd of dat die activiteiten konden doorgaan?
De laatste controle bij mijn weten heeft, maar dat is een aantal jaren geleden, aangeduid dat er 180 personen.
Oh ja, want we zitten daar allemaal in een situatie, en dat is oogluikend. Jij zult daar naar de voetbal gaan zien zijn, er zullen nog wel mensen naar de voetbal gaan zien zijn. Ik weet niet of dat een situatie is van 180 personen, maar daar gebeuren wel activiteiten waar we realistisch in moeten zijn. Dat je, als je die zaal wil blijven inzetten zoals dat ze nu is, meer capaciteit zult nodig hebben. De enige mogelijkheid om die capaciteit te voorzien, is het naastgelegen pand te hebben. Waarom? Omdat je dan die omheining kunt weghalen. Dan hebben de vluchtwegen komen niet meer uit op een pad van 1 meter, maar die komen uit op een ruimte. Dat is ondertussen bevestigd ook door de brandweerdiensten die daar een keuring aan doen zijn. Die dat gezegd hebben van kijk, als je daar bijkomende uitgangsmogelijkheden voorziet, dan kun je die capaciteit van die zaal nog verder uitbreiden. Want als je dan nog een extra nooduitgang voorziet die op die parking uitkomt, per centimeter nooduitgang, kun je de capaciteit van die zaal omhoog doen. De zaal luxe, en dat staat dan nog los van het verwerven daarvan, als je die wil blijven inzetten, zelfs in de privéverhuur of wat dan ook, dan zal deze eigendom nodig zijn. Was de kostprijs van die eigendom op dit ogenblik en was de vraagprijs daarvan ook niet onbelangrijk, denk ik, 250.000 euro. Ik heb daar straks een boel cijfers genoemd en gezien hoe dat ons budgetten elk jaar omhoog gingen met de honderdduizenden euro's tegelijk. Ik zou in het kader daarvan toch eens even willen vragen, als je dan ziet, sorry dat ik het zo zeg, die habbekrats van 250.000 euro, waar dat je op korte termijn en binnen het jaar eenzelfde oppervlak kunt recreëren voor de verenigingen. Eenzelfde oppervlak kunt creëren voor verenigingen in een nieuwbouw, hè, waar dat je wel wat kosten zult moeten doen, want het ligt momenteel in ruwbouw en in schap, maar er ligt een volledig geïsoleerd dak op. Dat is volledig geïsoleerd van A tot van voor naar van achter. Vanachter is daar een deur in, daar staat één toilet in momenteel, je zult daarbij komen het sanitaire moeten voorzien. Maar dat is iets dat volledig kan voorzien worden binnen onze huidige technische dienst, kan dat zelfs bij wijze van spreken aan beginnen werken. Voor 250.000 euro en verdubbelt dat nu nog voor de verbouwingskosten, maar dan heb je wel binnen het jaar of binnen anderhalf jaar de mogelijkheid om verenigingen te huisvesten en om terug in Herenthout een zaal op een normale manier te laten gebruiken. En kunnen we ondertussen nog, als dat zo nodig blijkt, afwachten wat er daar met de zittenverhei gebeurt. Als we dat niet doen, en dan moeten we ook eerlijk zijn, dan moeten we gaan zeggen, daar kunnen geen vijven doorgaan, daar kunnen geen optredens doorgaan, daar kan geen toneel doorgaan en dan hebben we in Herenthout geen zaal meer. Dat is de situatie. Ik weet dat er fracties zijn die dat uitdrukkelijk zeggen van we vinden het oliedom om alternatieven na te kijken, maar dat is het alternatief dat wij momenteel nagekeken hebben en dat is ook hetgeen dat we daaraan zien.
Ik denk dat het vooral belangrijk is, hè, dat ongeacht het ook de toekomst is van zaal luxe, of het al dan niet verkocht wordt, of het al dan niet naar de gemeente kan komen, of het al dan niet in privéhanden blijft, hè, dat de activiteiten die er potentieel kunnen doorgaan. Dat is een heel scala natuurlijk. Dat we daar dan de sleutel hebben naar de toekomst toe, met dat pand natuurlijk op het vlak van veiligheid. En dat is inderdaad iets wat toch wel serieus moet overwogen worden. Dat is een belangrijk element in het hele verhaal, toch, vind ik.
Maar bijkomend.
Ja, we moeten er ook niet flauw over doen. Het is natuurlijk een casco, als we dat willen inrichten voor verenigingen, dat zal ook een bepaald bedrag vragen. Daar hebben we momenteel nog geen zicht op, maar vanaf dat we dat hebben, zullen we dat ook communiceren natuurlijk.
Ja, en ik denk dat je in alle eerlijkheid de ruimte, en dat heb ik laten nakijken hier, die dan momenteel in de zittenvrije was een 145 à 150 vierkante meter met de nodige voor de verenigingen. Het
gaat dan over eerste en tweede.
Ja. Dus de totale oppervlakte van verheien voor de verenigingen, die is hier ingekapseld alleen, en dat is dan een bijkomend voordeel voor deze zitten, dat het hier echt een rechte ruimte is, recht op recht, en dat er bij verheien wel wat hoeken en kanten waren, en bijkomend dat die verdieping enkel kon bereikt worden met een lift, en dat je ook die kosten uiteraard uitspaart, want dat dit een volledig gelijkvloers is. Ander aspect, als je daar een sanitaire ruimte voor ziet in deze nieuwbouw, dan heb je ook de mogelijkheid om dat te koppelen aan eventueel het gebruik. Hè, door te zeggen, van kijk, we voorzien dat achteraan, zodat er ook als er daar een activiteit doorgaat in zaal luxe, van dat eraan vasthangen. Ik weet dat niet. Ik zou willen vragen, en het is daarom dat ik het hier vandaag voorleg, uiteraard zijn er nog heel wat vragen te beantwoorden. En uiteraard is er nog heel wat te bekijken, ook naar inrichting en zo verder. Maar ik ben daar een... Ik ben nu zelf geen man die dagelijks in de bouw staat, maar de realiteit gaat er denk ik niet anders kunnen uitwijzen dat je van een casco-afwerking naar een verbouwing van een oud bestaand pand, dat dat altijd goedkoper gaat zijn. En zeker als dat recht op rechte ruimtes zijn, gelijk vloers en dergelijke meer, denk ik dat je daar in vergelijking met de lokalen die daar in de zittenverheien voorlagen, dat dit alleen maar een win-win situatie zou kunnen zijn. Ik zou willen vragen om op die piste te mogen doorwerken, en dan bedoel ik daarmee concreet, van tegen de volgende gemeenteraad te proberen om dat nog verder uit te werken en toch te proberen om eventueel richting het lichten van die optie te gaan, zodat we daar dit jaar nog aanvang zouden kunnen nemen om te bekijken wat
er... Mag ik even iets vragen?
ja. Stijn. Bedoel je dan over de piste van het nieuwe pand of ook samen de piste met de Lux erbij?
Markt 21.
Markt 21.
Markt 21. Ja,
want op Lux hebben wij momenteel nog geen enkele zekerheid of duidelijkheid. Wat we wel zouden moeten proberen te doen, is vandaar gesprekken te voeren en te zien van hoe kunnen wij als gemeente door hier te zorgen, want wij hebben uiteindelijk, en dat is ook niet onbelangrijk, naar de toekomst toe, als je het pand daarnaast hebt, heb je voor altijd de sleutel in handen voor het gebruik van die zaal. Hè. Als er
ja,
ooit beslist wordt...
daarmee hoorde beginnen in het verhaal, hè, als van de parking wordt, en de stukken eruit doen om de ruimte te vergroten.
Als er ooit beslist wordt om te verkopen, ja, er kan nooit iemand iets met die zaal nog doen zonder dat ze over het pand moeten gaan dat je nu zou aankopen. Dus je hebt dan naar de toekomst toe alle sleutels in handen. Ik weet niet of dat, ik hoop dat ik ook degenen die daar heel sceptisch waren over het onderzoeken van die pistes kan overtuigen om daarop door te werken. Hè.
Ik denk dat wij, dat er zoveel jaren geleden ook al gesprekken waren met een vorige eigenaar die nu overleden is, om de piste van Lux zeker te behouden, want dat is een historische zaal die een in Herenthout wijd en zijd bekend is. Dus dat, in dat opzicht denk ik niet dat we er sceptisch tegenover staan. Anderzijds, de argumenten of de dingen die er op tafel gelegd werden tegen de Zitte Verheijen, die gelden nu evenzeer voor Lux en Markt 21. Dus daar moeten dan toch ook investeringen in gebeuren.
Voorzitter,
maar ja.
Zitte Verheijen is een bijkomende infrastructuur. Deze bestaat. Er wordt in de praktijk ook gebruikt. Ik vraag mij al tientallen jaren af, wat als er daar eens ooit iets ernstig voorvalt en paniek is in een zaal die eigenlijk boven haar capaciteit gebruikt wordt. Ik moet daar niet over zeveren, dat is zo meestal. Of dat is heel vaak. Dus ik heb ook gelezen, parkingprobleem. Dat parkingprobleem zal niet groter worden door de Lux. Misschien zullen er wel maatregelen moeten genomen om nog extra parking te voorzien. Maar dat is een algemeen probleem. Dat heeft niet alleen iets met Lux te maken. Twee, overlast. Dat zal aan die zaal, als ze gekocht wordt ooit, wel wat moeten gewerkt worden qua isolatie enzovoort.
Eveneens aan dat nieuw pand ook, denk ik dan. Hè?
Aan het nieuw.
Daar zal ook moeten geïnvesteerd worden in geluids...
Wat bedoelt je met nieuw pand?
De 21.
Nee.
Een nieuw pand.
Nee.
Dat is voor verenigingen, vergaderlokalen.
Dat is gewoon deurenplaatsen en wandenplaatsen.
Ja.
Oké.
Okay. Ja, ik heb nu de chance gehad dat ik na mijn les bij Drian even een koffie ging drinken op de markt en dat daar de gemeente passeerde. En dat ik mee binnen geweest
mensen
ben.
Mensen met tijd, dat is toch ver.
Ja, en dat was niet afgesproken. Dat was een blijde verrassing en ik heb het pand van binnen gezien. Ik vind dat ideaal. Dat is recht op recht, een lange gang. Daar moeten alleen extra deuren geplaatst worden en scheidingswanden. En zelfs, maar dat is een mogelijkheid, je hebt het voorste deel dat een beetje smaller is en daar zouden eventueel nog een bureau kunnen inrichten. Als het naar mijn goesting was, kunnen daar een VVV, een toeristisch bureau, zetten in het midden van de markt. Dat is ideaal in een dorp als hier, want nu moet iedereen in het parochiehuis uiteindelijk belanden na veel omwegen om een plannetje te kunnen vastkrijgen van een wandelroute enzovoorts. Dus daar zitten heel veel mogelijkheden in. Het is een plat dak, het is geïsoleerd. Je kunt daar werken met zonnecellen, je kunt daar werken met zonneboiler. Je kunt met bitter weinig kosten, want als je met lucht... Er ligt een schap, hè, want het is dus een casco met een schap in. Dus eigenlijk moet er daar maar een tegel over gelegd worden of een bekleding. En dan is dat klaar. En dan moeten tussenwanden getrokken worden en een aantal deuren naar buiten. En dan is dat klaar. Je moet ook niet beginnen met te bezetten enzovoorts, want dat is eigenlijk niet nodig voor een vergaderlokaal. Plafonds moeten er niet in komen, want het is boven een schoon betonnen bedekking die heel modern is als ze geschilderd wordt. Dus eigenlijk kun je daar met een minimum aan kosten iets heel prachtig voor maken voor de verenigingen. En ook heel wat tijd besparen, dat ze daar heel snel kunnen intrekken.
Plus ook, en ik denk dat we dat onder ogen moeten zien, Kathleen, en dat is ook de enige reden waarom er in eerste instantie naar die piste gekeken wordt. Het traject dat ondertussen al jaren gevolgd wordt van de zittenverijen heeft tot op heden tot geen enkele verbetering voor de vereniging geleid. En we weten nu ook dat dat de eerste 4 jaar zo niet gaat zijn. Dus ofwel zeggen wij nu, hè, als we daar niet op inhaken, dan zullen we hier nog 4, 5 jaar tegen elke vereniging moeten zeggen, er is geen lokaal. En nog erger, als je toneelopstelling wilt, of een toneelopvoering wilt doen in de Zalux, strikt genomen mag het niet, mannen, want je zit met een geblokkeerde brandweeruitgang. Dus, dat is mijn vraag nu. Kunnen we daar niet beter op verder werken in plaats van niet?
Praktisch gezien gaat het een aanpassing vragen van ons 1-jarig meerjarenplan natuurlijk, maar dat is dan niet dat we agenderen.
Ja, voorzitter, ik heb gewoon nog 2 bijkomende vraagjes. Als ik het goed voor heb, zijn een paar van die parkeerplaatsen ook gekoppeld aan die appartementen? Zijn daar ook al afspraken over gemaakt?
We hebben daar een van die eigenaars gezien, dus in totaal, en dat is om u de concrete situatie van dat pand uit te leggen. De eigendom van de grond is volledig in de verkoop vervat. En er zijn 2 parkeerplaatsen van de 9 die dat er nu zijn. En daar zijn er 3 niet van vergund. Hè. Dus dat zal een stuk moeten onthard worden. Maar van die 9 dat er zijn, zijn er 2 in gebruik of toegewezen aan een appartement. Daar is afgelopen weekend, als we daar gingen kijken, met een van die bewoners gekeken. Die stond daar heel open over om daaraan mee te werken en dergelijke meer. Die heeft al gezegd van, ik wil in alle opzichten meewerken om eventueel mijn parkeerplaats naar daar of naar daar te verplaatsen in functie van wat dat daar beoogd wordt. Die waren op zich blij dat daar geen horecazaak of wat dan ook kwam. En daar is ook tegen gezegd van, ja, wat zouden we daarvan vinden als hier nu verenigingen zouden gehuisvest waren. Daar was op zich geen probleem mee. Nog een vraag?
Ja, een vraag die er eigenlijk mee samenhangt. Want als de brandweer daar naar kijkt, denk ik dat dat ook effect heeft op het al dan niet geparkeerd staan van voertuigen daar. Mm-hmm. Hebben ze daar
niet
uitspraak
zozeer
over gedaan?
Het is zelfs zo dat je die panelen, dan moet, het gaat vooral over de open ruimte. En ja. Strikt genomen heb je, het is in totaal 380 vierkante meter vloeroppervlakte. En daar zijn dus 2 parkeerplaatsen van... benomen. Dus
dat stel dat er in die ruimte verenigingen actief zijn, mm-hmm, en die mensen hebben hun wagen of die kunnen hun wagen daar ook zetten, daar achteraan. Zou het kunnen zijn dat die parking op een gegeven moment quasi vol staat?
Nee, nooit. Want ik denk dat het de bedoeling is om die parking effectief te gaan gebruiken als parking, maar vooral gaan gebruiken voor fietsers of wat dan ook die dat daar gaan doen. En als er een vereniging in die lokalen zit, dan zal dat denk ik ook aan meestal zijn in de uren dat die vereniging daar actief is. En de activiteiten waar we nu over spreken, het gaat dan over vergaderen of over kunst, dat alleen maar zij en dergelijke meer, die gaan niet op een zaterdag om 10 uur 's avonds in een lokaal zitten. En het is ook niet de bedoeling op het te stellen voor voertuigen of wat dan ook. Nee, het is effectief de bedoeling om dat open en vrij te houden.
En een laatste vraagje wat mij betreft over de Lux zelf. Is het, als het plan is om de zaal als zodanig, als dat zou aangekocht worden, meer te gaan gebruiken en met meer mensen, is het dan ook niet aangewezen dat je vooraf door de brandweer de zaal zelf eens laat bekijken? Want ik weet vanuit andere contexten dat de normen wat dat betreft, ja, voor zalen de laatste jaren ook al heel erg verstrengd zijn.
Ja, de brandweer is daar nu langs geweest naar aanleiding van de optredens van Mink, want die hadden bijvoorbeeld de afspraak gemaakt met een eigenaar daarnaast om die schuttingen eruit te halen en te zorgen dat er dus effectief die brandweg kon gebruikt worden. Die piste is volledig bevestigd door de brandweer dat dat dus een piste is. En bijkomend hadden die ook een risicoanalyse laten uitvoeren, omdat daar, en dat wil ik ook vanaf van die situatie, die onduidelijkheid daar rond die zaal hangt. En wat dat er kan of niet kan, en ik hoor het u daar straks zeggen, 180 man, maar iedereen weet dat er dikwijls heel veel meer mensen binnen staan. Hè? En dat is een situatie waar we, denk ik, van af moeten. En als je het afgelopen weekend, of 2 weekends geleden, als dat optreden daardoor gaat en dan staat 400 man binnen, ja, sorry dat ik het zeg, want dan ga ik niet de verantwoordelijkheid nemen om te zeggen, ja, laat het dan maar doorgaan en we gaan hopen dat er niks gebeurt. En zo is het in het verleden jammer genoeg wel altijd geweest.
Maar vaak zijn er zelfs geen aanvragen bij de gemeente terechtgekomen. Hè? Dat was de realiteit,
nee, maar,
heel vaak.
We moeten daar, maar daar ga ik het over. Patrick, jij bent er ook in die zaal geweest voor naar de voetbal, ja, te gaan kijken en dan stond die ook stampvol. En dan weet je ook van, ja, die is voor 180 man, maar je staat misschien 500 man binnen. Dat is de situatie waar we vanaf moeten, denk ik. Wat is daarom dat ik de vraag nog eens stel en Ik hoor de fractie samen, maar is het voor jullie nu misschien wel overtuigend om op die piste door te werken? Want dat was iets wat jullie eerst niet echt voor te vinden waren.
Ik denk dat er over de piste van maart 21 nog nooit even
gesproken
is.
Nee, de piste aan alternatieven zoeken. Jullie vonden het niet slim aan alternatieven
Nee, omdat wij, zoals Kathleen aanhaalde, omdat wij principieel het moeilijk hebben met het feit dat er over een alternatieve piste gesproken werd, maar dan was dat helemaal los van dit verhaal nu. Hè, want dat is toch de eerste keer, denk ik, dat we dat horen. Dat zal ook nog niet eerder gekund hebben dan maart 21. Maar als het
ja, Patrick, om even concreet te zijn, dat kan al 12 jaar, hè. Dat is al 12 jaar dat daar Casco ligt.
Ja, maar tot een paar weken geleden was er, denk ik, daarover toch geen contact geweest.
Met ja, als wij over alternatieve pisten spraken, hebben wij eerst gevraagd om iets concreet op papier te krijgen dat men dat wil verkopen.
Ja, maar, ik ga nog anders verwoorden, Stijn. De vorige keer is hier over de luxe gepraat, maar niet over nummer 21. Hè?
Dus gezegd
dat klopt,
Hè, dat is gezegd dat er een naastliggend pand eventueel kon verworven worden.
Ja,
en ik wist nu toevallig wat dat betekent.
Ja, oké. Voor ons waren er twee panden. Ja.
Maar dus, je mag niet ontkennen dat in je publicaties op internet er nogal geschamd werd op die idee van de luxe.
Maar dat, ik kom gewoon even terug op de argumenten. Kathleen heeft ze aangereikt daar straks en dat was ons voornaamste bezwaar wat de luxe betreft als zaal.
Maar zijn we het erover eens dat de luxe de eerste 4 jaar ons enige zaal zal zijn in Herenthout om te kunnen gebruiken?
Dat zal zo zijn.
Dus dan moeten we daar toch voor gaan.
En het Gok ter Vonken, is dat in de zaal waar dat nu
maar
ook
geen podiumzaal, hè? En ik bedoel daarmee
voor
het fanfare concept.
Daar is nu ook loose control en we treden daar met de fanfare ook op.
Ik denk als podiumzaal dat je daar toch een beperking hebt.
Palmenconcert niet, maar daar worden wel alle toonmomenten worden gegeven in...
Allee, maar Kathleen, van mij goed als je dat zegt, van dat is voor ons geen...
Ik antwoord enkel op uw vraag, kunnen we erover eens zijn dat Lux de enige zaal is?
De enige podiumzaal?
Op die vraag antwoord ik dan nee.
De enige podiumzaal wel, denk ik. Ik heb de motivatienota er nog eens bijgehaald van uw fractie destijds om de Verheijen te kopen. En daar stond dan in van, bij gebrek aan deftige podiumzaal en dergelijke meer in eigen beheer. En dat was Gok een alternatieve piste om geen podium... Dat was geen podiumzaal, want daar werd dat dan niet voor bestemd. En toen werd er gezegd, we hebben een podiumzaal nodig. Hè? En toen was Gok daar geen alternatief voor. Hè? Goed.
Maar wij mogen dan tegen de volgende raad verwachten dat het verder uitgewerkt wordt met ook...
Ik ga zelfs proberen, Patrick, om dan een aanbod tot aankoop te kunnen voorleggen aan deze raad, want het is denk ik in het belang van iedereen dat er daar zo snel mogelijk doorgewerkt wordt. En dat wil ik daar tegelijkertijd aan koppelen, dan zal er ook wel een technische inschatting gebeuren van wat dat daar de kosten zullen zijn.
Een nauwkeurige raming, zou ik dan vragen, hè? Met correcte cijfers.
Kathleen, ik heb...
Niet met de losse vinger?
Nee, maar ik denk als je de notulen van de voorbije 6 jaar leest over concrete ramingen, dan denk ik dat we dat niet anders gevraagd hebben. En ik heb ze nu ook concreet gemaakt.
Mevrouw, misschien even ter informatie. Toen met Verheijen begonnen werd, toen was er eigenlijk een optie en we hadden nog 2 of 3 maanden de tijd, om daar meer over te weten te komen wat de kosten zouden zijn. En dan hebben een deel van de huidige meerderheid en wij gevraagd, geef ons eens een heel ruwe raming van wat dat zou kosten. En daar was blijkbaar niemand voor te vinden en moest er onmiddellijk beslist worden om dat aan te kopen. En je ziet wat daar de gevolgen van zijn. Dus uw vraag is zeer terecht, maar... is in het verleden nooit ingevolgd als die vraag van ons kwam.
Eigenlijk had je hier 6 jaar geleden al moeten zitten, Kathleen, en had dat heel veel museum
gespaard. Dan had dat misschien anders gelopen.
Ja. Dat is goed. Ik zal het onthouden, denk ik.
Dan kunnen we dat punt afsluiten. We zullen die piste verder bewandelen en proberen zo goed mogelijk te presenteren op de gemeenteraad van 6 mei. Dan hebben we nog, ik geef dat maar mee, de zwerfvuilactie... die dit jaar doorgegaan is, dat was blijkbaar een succes in de negatieve zin dat er ongelooflijk veel zwerfvuil terug is opgehaald. Maar het positieve was dat er ook wel veel medewerkers en vrijwilligers aanwezig waren om die actie te ondersteunen. Ik geef nog mee dat wij in het kader van de aanloop van de vroegere burgemeestersconvenant, dat daar nu de Kempen 2030 opgestart wordt en dus een nieuwe burgemeestersconvenant zal voorgelegd worden. Daar hebben wij nu deze week de eerste keer samengezeten en daar is de afspraak gemaakt om, daar waren wel wat kanttekeningen bij gemaakt van hoe dat het voorbije 6 jaar gelopen was, naar opvolging toe, naar het opvatten van die plannen en naar het doorspekt zijn van die milieuvisie in de totale werking. En daar is nu afgesproken, en ik wil dat nu al maar meegeven dat traject zal starten, dat daar vanuit alle diensten een insteek zal meegegeven worden, zodat wij de klimaat- en milieuoverwegingen die daar aan de basis liggen van die convenant, zoveel mogelijk in ons meerjarenplan zullen zien terugkomen. En dat gaat dan van elk diensthoofd uit, dat zij de insteek moeten hebben om uit die convenant te denken. Dat dat niet een afgeleind verhaal blijft onder een noemer milieu, maar dat alle diensten in al hun werkingen en in al hun investeringen zoveel mogelijk vanuit die gedachte gaan verder werken. Positief nieuws is er ook nog over de situatie aan Hofdrian en Huisdrian. Daar is er in december nog beslist om afvalcontainers ondergronds te brengen, geraamd op €50.000 en voor €35.000 aanpassingswerken te laten doen. Waar dat wij ook in het kader van de evaluatie van die investering zo'n beetje de bedenking hadden van ja, dat is wel raar, want daar is nog maar een paar maanden geleden de volledige voortuin aangelegd. En we gaan die nu terug openbreken om daar voor €35.000 werken uit te voeren. Hebben we dat eens terug bekeken en daar moet ik dan een pluim op de hoed steken van de voorzitter van het bijzonder comité, die dat daar uit zijn overleg toch heeft kunnen klaarkrijgen, dat we er €85.000 bespaard hebben, omdat we de implanting van die containers naar de straatzijde gaan brengen, zodat we niet die €35.000 moeten investeren voor die heraanleg. En voordat die kostprijs in samenspraak met EOK is kunnen teruggebracht worden naar een huurprijs van €200 per maand, die dat dan gerecupereerd wordt in de nu al betaalde vaste rechten van de bewoners. Dus die investering van €50.000 betaling is weg. Klopt, denk ik, Willy? Klopt, hè? En dan geef ik nog even mee, er zijn ook een aantal sollicitaties lopende, aanwerving lopende dus voor de boekhouders, dat is dan vervanging, zijn momenteel de vacatures opengesteld en voor het diensthof burgerzaken, voor een deskundige burgerzaken loopt momenteel ook nog de aanwerving, de handhavingsambtenaar, daar was... Daar waren 3 kandidaten weerhouden uit de schriftelijke proef. En daar is dan uit het mondelingen is er nog 1 kandidaat komen opdagen, denk ik. Huh? Was er 1 door en dan die is niet weerhouden. Dus daar zullen wij terug openstellen, maar daar zijn we nog aan het bekijken hoe dat we dat gaan doen. Omdat er ook op die diensten eventueel toch, in plaats van te splitsen met Grobben ook, dat we dat eens moeten bekijken of dat we dat niet intern gaan doen in het kader van het organogram. Dat waren mijn punten en varia-punten over de voorbije maand van de werking. Ik weet niet of dat er nog andere varia-vragen zijn.
Ik heb nog een... Een vraagje betreffende de situatie met de adviesraden.
Ja.
Wanneer zouden die opnieuw ingevuld raken? Of is de bedoeling dat die anders worden georganiseerd? En ik las zo tussen de lijnen iets in die richting.
Ja, er zijn een aantal denkoefeningen lopende. En daar is gepland om daar in de komende weken concreet rond samen te zitten. Om dat een invulling te geven. Daar zijn 100 pistes mogelijk, maar het is zeker niet, en dat is de boodschap die aan iedereen gegeven wordt, de bedoeling is van de inspraak op geen enkele manier naar beneden te brengen. Integendeel, die zoveel mogelijk op te krikken en de adviesraad daarop af te stemmen. Dus van zoveel mogelijk te werken met geïnteresseerden die daar mee deelnemen aan het adviesbeleid. Maar het is op geen enkele manier de bedoeling van ook maar iets af te schaffen of te verminderen, integendeel.
Ik denk dat voorlopig inderdaad de adviesraad, de sportraad enzovoort, cultuurraad, die zijn allemaal, die lopen verder. Het gaat nu over adviesraden, waar er inderdaad een politieke vertegenwoordiging
is. Is het mogelijk om de verslagen daarvan online te zetten? Van die adviesraad, want nu zijn we al een paar maanden dat we daar geen vertegenwoordiging meer in hebben. Niet in
maar er zijn ook adviesraden gewoon niet doorgegaan, omwille van het feit dat ze niet terug samengesteld zijn. Hè?
Maar toch een aantal wel, hè?
Welke?
de jeugdraad is denk ik toch wel doorgegaan.
Allemaal die adviezen, als die, dus wel, als die verslagen goedgekeurd worden kunnen.
Dat is ook doorgegaan, maar ik weet niet hoe dat anders gebeurt. Worden die niet standaard ter beschikking gesteld?
En ik zeg bijvoorbeeld ook in het college, ergens bij een beslissing staan, we gaan advies vragen aan de Kids First. Soms werd dat, meestal werd dat verslag van de Kids First ook op het college geplaatst en kon dat dan als op extra bijgeplaatst worden. Kan dat ook? Of?
Alles kan. We gaan alles doen om zoveel mogelijk transparantie te bieden. Alleen moeten we dat allemaal georganiseerd krijgen. Maar je zult dat weten, ik heb daar jaren achter gevraagd om zoveel mogelijk online te zetten, zoveel mogelijk te publiceren. Via die e-notulen en dergelijke meer zullen jullie alles op de mogelijke manier aangeleverd krijgen.
En dan nog een praktische vraag. Is het mogelijk om hier een stopcontact te voorzien of een verlengsnoer? Nu dat alles digitaal is, is dat gemakkelijk om dan...
Zeker.
Ja, dank u.
Ik had ook nog een vraag voor Michel. Het is beter weer aan het worden en het skatepark is volop in gebruik. Maar we moeten even kijken voor een aanvulling. Er was opgenomen dat er een groenallee ging gebeuren.
Ja, we hadden vorige keer met de skaters afgesproken van staan? Het gras in te zaaien aan de zijkanten en twee paden te voorzien dat ze... zonder zand op het park konden komen. Ja. Is dat al met een technische dienst afgestemd?
Dan? Ja, dat is nu recent met een
Sorry.
Nee. Het is omdat de kapelletje en dan skatepark dat gedeeltelijk een beetje overlappen met het sportgegeven. Maar dat is met een technische dienst overlegd om daar inderdaad iets te voorzien. Dus dat ging nu, dat ging nu bekeken worden. Omdat dat wellicht met grasmatten gaat moeten gebeuren
en die gewoon inzaaien.
Hoe zit het met overleg met Concrete Dreams over betreffende de oversteek?
Daar kan ik nu niet op antwoorden. Daar heb ik geen idee van.
Ja. Dat basketbalpleintje, die ging nog een bijkomende aanvraag doen, omdat dat ook een vraag was van de skaters om eigenlijk dat basketbalpleintje mee in gebruik te nemen. Ja. Niet zozeer als uitbreiding van het skatepark, maar als wat multifunctioneel. En dat was de bedoeling dat eigenlijk van het skatepark af ook er een soort van
een afkaling is eigenlijk.
Zijn er meer van de diensten wel gaan met
deze? Dat is denk ik via Julie.
Dan zullen we het daar navragen, want er is nog niks van op college gekomen van dat basketbalplein of die.
Ik weet dat ik daar op het einde van het jaar nog een mailtje heb gehad en dan heb ik die daar doorgestuurd. Dan heb ik die gegevens doorgegeven van Julie en Julie in CC gezet.
Aan die mensen van Concrete Dreams, daar hebben wij nog niks
van. Want die hadden dat ook klaargemaakt, een aanvraag voor een vergunning voor dat stuk.
Niks van gaat nog niet.
Oké.
Nog iemand? Variafne? Ja, dat gras of die aanplanting is in samenspraak met een technisch dienst. Alleen moet er gezien worden wat het er waar best komt, denk ik, en wanneer dat kan aangeplant worden. We moeten eerst zien dat we daar kunnen sproeien, denk ik. Hè? Dat is wat we daar straks van KFC bespraken, want daar gras liggen.
Jullie hebben misschien ook wel de oproep zien passeren voor subsidieaanvraag voor het creëren van een veiliger schoolomgeving. Want dat komt met terugwerkende kracht, las ik in die oproep, tot 1 januari. Dus misschien is dat wel nuttig om te werken aan de aanpassingen die in de Alberta, in de Zwanenberg gebeuren.
Op te nemen.
Van die daarin op te nemen. Want er komt een subsidie van 25.000 euro, dacht ik, voor aanvragen.
Ik kan er trouwens nog aan toevoegen dat vandaag de kick-off was, de startvergadering van verkeersveilige gemeenten, waar dat wij geselecteerd zijn geweest door de provincie. Zoals dat jullie allemaal weten, heeft Cathy Berks, de gouverneur van de provincie Antwerpen, een aantal jaren geleden de wens geuit, of eerder opgelegd, om te streven naar nul verkeersslachtoffers in 2030. Nu, we willen daar vanuit Herenthout ook actief op inspelen. We hebben ons toen kandidaat gesteld en nu zijn wij ook geselecteerd geweest om daar ons steentje bij te dragen. Dus die kick-off was vandaag in de kantoren van de VSV in Mechelen. Dat is een heel traject dat we gaan doorlopen samen met nog 9 andere gemeenten vanuit de provincie Antwerpen. En waar dat ook toch links en rechts waarschijnlijk wel wat invloed zal zijn op ons mobiliteitsplan en zo. En ook uiteraard de schoolomgevingen. Dus die twee die zullen uiteraard ook wel kunnen gekoppeld worden.
Ja, en ik denk dat het zeker nuttig kan zijn, ook omdat we nu met de herlokalisatie van het huis van het kind, hebben we daar ook bij betrokken om die omgeving mee aan te pakken. Omdat, ja, daar zullen wel wat bijkomende belasting zijn voor die omgeving, maar vooral om het veilig te laten lopen, misschien kan dat dan kaderen in die subsidieaanvraag of daaronder gebracht worden. Want dat is ook een schoolomgeving uiteraard. Hè. Nog iemand vragen of opmerkingen? Ja?
Ja, voorzitter, ik zou eigenlijk willen vragen om aan te dringen bij de politiezone om gerichte controles uit te oefenen op de toeleving van de tonnagebeperking. Want daar zijn voor het moment redelijk wat problemen mee en blijkbaar borden lossen daar niet op. Hè. Dat is, als er geen controles gebeuren, dan...
Nee. Dat is natuurlijk nu ver vooruit gezien, maar ik denk dat we in Herentals momenteel een van de weinige gemeentes zijn waar de ANPR nog niet ingevoegd is. Maar dat is een van de meest doeltreffende manieren om dat aan te pakken in de rondomliggende gemeentes. Dat zal een investeringstraject zijn dat lange periode zal lopen, hè, waar dat je dan die trajectcontrole en dergelijke meer met die camera's hebt. Maar wat dat wel eens moet bekeken worden, omdat, en ik zit nu in het politiecollege, volg dat wel wat op, de algemene tendens is dat er een heel grote vraag is om gerichte controles te gaan doen. Alleen zit de capaciteit van de zone momenteel dermate laag, dat een extreem hoog ziekteabsentisme is. Dat daar tussen vraag en aanbod een heel groot verschil is. Wat dat je wel ziet, is dat er dan de gemeentes die dat dan met ANPR uitgerust zijn, dat daar heel concreet nog wel resultaat gehaald wordt. Dus ik denk dat dat iets is dat we in ons meerjarenplan heel voorzichtig zullen moeten durven bekijken, zonder daar nu al uitspraken over te doen, want er hangt natuurlijk ook een heel groot kostenplaatsje aan vast, maar dat gaat voor een stuk tegemoetkomen aan dat, los van het feit dat er gevraagd zal worden om...
Want hier is het ook eigenlijk de sectie verkeer die dat moet op toezien, want de wijkwerking kan dat niet, omdat die niet ingericht zijn, omdat...
Nee, maar als je momenteel, en dat is een terechte vraag, maar momenteel, en daar kunnen we aan dat principe moeilijk afwijken, want we krijgen regelmatig ook die vraag op het Schepencollege om op bepaalde straten controles te doen. Vandaag was er nog zo'n vraag. Maar het principe van de zone is daar al jaren, en ik vind dat een goed systeem, is je laat metingen doen. En op basis van die metingen komt een straat al dan niet in het stuurbord te staan. En het is het stuurbord van de politiezone zelf dat bepaalt waar zijn de cruciaalste punten. En dan moeten we doen wat dat je wel kunt doen is... En daar moeten we dan als gemeente heel actief durven inzetten, van die metingen zoveel mogelijk door te geven aan de politiediensten, want het is op basis daarvan dat je al dan niet geactiveerd wordt in dat stuurbord. Maar ik zal dat sowieso meenemen naar het politiecollege. Nog iemand vragen?
Ja, ik heb nog een kleine vraag.
Ja.
Als dat mag. Proberen om het goed uit te leggen. Hè. Naast de Fiat is het plein van de Ruiters. En daar loopt een pad. En jij komt uit achter het kapelletje. En daar staan nu paaltjes van voor. Hoe komt dat?
Omdat wij daar, en ik denk dat er effectief klachten over geweest waren, dat er bepaalde voertuigen dachten dat dat een weg was en die dat effectief met hun auto op die pad reden om zo richting het kapelletje te gaan. Ja, wellicht dan naar KFC of zo, denk ik.
KFC heeft op een bepaald ogenblik gezegd dat er auto's doorgereden kwamen tot aan de lokale.
Oké, maar... Dus dat is goed dat je daar dan op zijn ingegaan, maar nu sluiten wel andere gebruikers uit die je weg zou...
Gebruikers, de Ruiters of...
Mensen met koetsen bijvoorbeeld.
Alsjeblieft?
Mensen met koetsen bijvoorbeeld.
Ja.
Nee, het is maar een vraag.
Zo, het is wel zo en dat zal meegenomen worden, want we hebben een vraag gekregen van ook van de Ruitervereniging, omdat daar een aantal aanparen die zijn niet tevreden over de situatie dat er momenteel is, maar we zullen dat daar wel in meenemen. Maar de initiële insteek is gekomen van het, denk ik, klachten van KFC, dat er gewoon auto's tot daar reden.
Ja.
En om daar nu
ik
ook...
Ik kan het niet voor iedereen goed doen, ik weet het, maar... Dat is jammer natuurlijk, hè, want dat is wel een mooie groene omgeving die eigenlijk moet gebruikt worden voor wat dat dient. Hè.
Absoluut.
Ja, ik kan dan nog tot slot misschien meegeven als infopunt dat wij ook nog een subsidieaanvraag gedaan hebben voor een subsidie voor pilootprojecten voor een intergemeentelijk ruimtelijk beleidsplan op te stellen. Dat is samen met Grobbendonk ingediend. Dus dat is, denk ik, het afgelopen college, vorige week, hebben wij dat gestemd om dat dan nog tijdig te kunnen indienen. Wat is een achtergrond daarvan? Omdat we eigenlijk met beide gemeentes een verouderd gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan hebben. Nu, voor ons was dat niet zo dusdanig acuut dat wij daar onmiddellijk mee moesten verder gaan. Die vraag is gekomen en als wij aanspraak zouden kunnen maken op die subsidie, dan zouden wij dat plan kunnen opstellen met een zeer beperkte kostprijs. En in dat kader zijn we daar dan ook op ingegaan, omdat dat ook uiteindelijk iets is dat er hoe dan ook gaat moeten komen. Nu, als we die subsidie niet hebben, dan gaat dat ook minder prioritair zijn. Maar dat is wel de reden waarom we er nu op zijn ingegaan en dat die aanvraag ingediend is.
Goed, ik heb nog één ding. Dat is een mededeling die ik doe en ik ga er geen namen op plakken, maar ik geef het gewoon mee. We hebben hier uiteraard binnen de gemeenteraad een deontologische code en we hebben ook dat straks voor mensen die dan een staat van dienst hebben en die dan een eretitel krijgen als voorzitter van het OCNW of als gewezen schepen en dergelijke meer. Die reglementen voorzien ook, en dat je dat terug kunt afnemen, wat dat uiteraard het allerlaatste is dat je moet doen als iemand die een eretitel krijgt. Maar wat dat zou moeten verwacht worden, en ik geef dat gewoon mee, is dat mensen die dat in een titel gekregen hebben, dat dat de laatste moeten zijn om tegen maatregelen die dan bestuur neemt. En ik spreek nu concreet over de situatie aan het kerkhof, waar dat er op een bepaald ogenblik een ontgraving doorgaat en waar dat het kerkhof afgesloten is voor het publiek en waar dat er een wijkagent staat die dat daar gewoon zijn taak staat te doen. En die dat zegt van kijk, ik laat... Dat is trouwens de wet, hè. Als er een ontgraving is, moeten we zorgen dat er geen publiek is op het kerkhof. En als er dan iemand toekomt die dat komt dreigen en zeggen van ik vind dat niet kunnen dat dat op burgemeestersbevel gebeurt en dat ze geen respect hebben voor mij of voor wat dan ook en ik heb wel de titel van en ik ben zoveel jaar schepen geweest. Dat zijn dingen die dat niet kunnen en ik denk dat elke fractie ook op gewezen mandatarissen eens moet wijzen en zeggen dat wij een code hebben en dat die moet gerespecteerd worden door iedereen. Dat is het enige dat ik daarover wil zeggen. De wijkagent komt hier terug aan en die komt met het verhaal terug van kijk, ik verbied iemand om het kerkhof binnen te gaan zoals ik dat voor iedereen van het publiek doe. Van de 10 mensen die ik teruggestuurd heb, omdat het kerkhof, dat trouwens 2 weken op voorhand aangekondigd was dat dat ging gesloten zijn. Van die 10 mensen zijn er 9 die dat begrijpen. En 1 iemand begint dan te dreigen met het feit dat hij... of zij wel degelijk een titel voert of gevoerd heeft en dat die wel toegang moet kunnen krijgen tot het kerkhof. Ik betreur dat en ik zou vragen om dat ook intern eens even terug te koppelen en te vragen wie, wat en hoe. En dat dat in de toekomst niet meer kan gebeuren. Want dat zijn heel spijtige situaties voor andere bezoekers die dat daar op dat kerkhof teruggaan en die dat daar geconfronteerd worden met een ruzie of wat woorden die dat eigenlijk niet hoeven daar. Maar vooral ook, dat past niet. Dat mensen die daar in de gemeenteraad gezeten hebben, een mandaat hebben uitgevoerd, dat die nu net geen begrip gaan uitbrengen voor beslissingen die daar bestuurlijk genomen zijn. Ik dank u.
Voorzitter, naar aanleiding daarvan zou het niet nuttig zijn van volgende gemeenteraad gewoon de deontologische code is te herbevestigen en die ook uit te breiden naar titeldragers die niet mandatarisch zijn. Want eigenlijk zijn dat voorbeeld... functies en ik vind inderdaad dat een groot gelijk.
Ons reglement voorziet dat wel dat wij een titel terug kunnen afnemen en ik wil daar niet mee dreigen. Ik wil ook niet zeggen dat dat moet gebeuren, maar dat zijn bepaalde grenzen die dan een gewone burger niet mag overgaan. Maar dat wat ik vind, dat zeker iemand die dan een eretitel draagt zich aan moet houden. Wat dat de deontologische code betreft, Jan, zou ik ook willen meegeven. Ik zou die ook willen herbekijken. Ik weet niet of we dat tegen 6 mei gaan doen. Of kunnen doen, maar ik zou dat misschien op dezelfde manier naar voren willen brengen en uitbrengen, dat er ook een mening en een visie op mag gegeven worden op voorhand, dat we dat dan in een ontwerp kunnen gieten en dan op
de... Ik heb de indruk dat daar niet zoveel moet aan veranderen, dat dat gewoon goed nageleefd wordt. Maar ik denk dat die uitbreiding naar iemand die titelvoerend is, dat dat er gerust mag bij inkomen, want uiteindelijk, als je dat op u neemt, nu, dat afnemen, dat is wel voor uitzonderlijke gevallen. Ja, dat gaat dan niet... voor correctionele veroordelingen enzovoorts. Hè. Maar ik vind dat het niet naleven van de deontologische code. deontologie op een heel astrante manier, dat dat inderdaad minstens eens kan besproken worden.
Er waren van het managementteam een paar vragen om dat toch wel eens terug te hebben kijken in de deontologische code. Ik denk dat we die weg wel moeten volgen.
Oh ja.
Maar we gaan daar zo snel mogelijk wel werk van.
Oké, dan denk ik, zijn er nog vragen of opmerkingen? Dan dank ik jullie allemaal voor de constructieve vergadering en het publiek voor de aandacht.